Goedenavond, collega's. Goedenavond, mensen in het publiek. We verwachten nog een aantal collega's. Ja, er komt er al eentje binnen. Maar ook nog Willy wordt nog verwacht en mensen van N-VA zijn ook nog onderweg. Wie dat verontschuldigd is, is Ferre, die nog herstellende is van een operatie. Maar het gaat hem goed nadat we gehoord hebben. Ook Filip Peters is verontschuldigd. En dan de schepen Chris Wagers is ook afwezig. Die had al heel lang een verlof ingepland. En zij is ook verontschuldigd. We hebben ook gasten. Die gaan zichzelf wel voorstellen. Maar zoals gebruikelijk beginnen we met het de gelegenheid tot het stellen van vragen vanuit het publiek. En dus open ik hier bij het vragenhalf uurtje. Zijn er mensen in het publiek die een vraag willen stellen aan iemand aan deze tafel? Niet vooraf. Eventueel kan u ook nog na de openbare zitting een vraag stellen over hetgeen wat dat u vanavond hebt gehoord en waar dat u nog verduidelijking over wenst. Oké, dan gaan we eerst Sven nog het woord geven. Maar dan moet ik eerst... Ik krijg juist nog telefoon, dat zou kunnen... De agenda openen. Ik zal een muis zo handig zijn. Die werd marcheerd. Dus. Dank u. Dus het eerste punt op de agenda. Daarvoor had Sven het woord gevraagd en dat gaat nu ook nog lukken. Alsjeblieft, Sven.
Ja, dank u wel. Het heeft niks met een agenda te maken, maar ik heb zo net van Christel Naan het bericht gekregen dat ze een appelflaute heeft gehad. Het is er niet goed mee, dus ik verontschuldig haar bij deze ter vergadering.
Oké. Wensen van ons allemaal spoedig herstel. Oké, dan stel ik voor dat we eerst de notulen van de gemeenteraad van 25 april nog aanvatten en dat we dan de mensen van IGEAN het woord geven, zodoende dat zij na de toelichting die we van hen hebben gekregen ook de vergadering kunnen verlaten. Met jullie akkoord, om die volgorde zo te handhaven. Ja? Dan hebben we dus nu de notulen van de gemeenteraadszitting van 25 april. Is daar iemand die het woord vraagt? Sven?
Ja, ik had bij het verslag genoteerd bij punt 4 dat er 22 ja-stemmen waren uitgebracht en geen 23. In het verslag staat dat er 23, dus eenparigheid was. Maar ik heb genoteerd dat de Lode niet heeft meegestemd. Ik heb de opname opnieuw bekeken, maar ik heb daar ook geen rechtzetting van gezien. Dus volgens mij is dat dan fout in het verslag. Ofwel is het nadien bevestigd per mail, dat weet ik niet. Maar bij de stemming zelf waren er maar 22 ja's.
Lotte, over datzelfde punt? Dit punt?
Nee.
Ah, een secondje.
Ik was toen buiten, hè? En toen hebben jullie gestemd. Goed.
Ja, ik denk dat de stemming wel eenparig was, maar het zou inderdaad kunnen dat u buiten was. Want het was een stemming die ik met argusogen heb gevolgd. Dus ik weet zeker dat het eenparig was van de mensen die hier aanwezig waren, dat weet ik wel. Ja. En er staat eenparig, hè.
Sven?
Ja, dat klopt. Er staat inderdaad eenparig. Dus ik wil dat ook niet betwijfelen, dat het eenparig was van de mensen die gestemd hebben. Maar zoals dat het verslag nu doet uitwijzen, hebben er 23 mensen gestemd. En dat klopt niet.
Dan gaan we daar recht zetten in het verslag. Maar ik noteer dat.
Waar staat dat er 23 stemmen? Ja, omdat er
mensen bij aanwezig zijn. En als je dat eenparig zet, dan is dat...
Het is geconcludeerd uit het verloop.
Ja. Eenparig, en als er iemand de zaal verlaten heeft.
Maar ik vraag het woord.
Nee, oké.
Goed, kunnen we dan overgaan tot de stemming van dit punt? Ja, je moet het woord vragen. Sorry.
Ik heb het al gegeven.
Ah, dan kunnen we spreken. Ja.
Het is spreken.
Ja. Gewoon niks geen bemerking op het verslag, maar vorige keer hadden we afgesproken, dacht ik, dat u de fractievoorzitters bijeen ging roepen om een overleg. Ja. Of dat u dat altijd hebt gehad om dat in te plannen?
Ik heb dat nog niet ingepland, maar het is wel zeker de bedoeling dat ik dat doe.
Je gaat dat nog voor de vakantie?
Dat zal zijn bij voorkeur voor 25 juni zelfs. Okay. Ik heb nu mijn verlof gehad, dus vandaar. De stemming kan dan starten. Moeten we stellen hoeveel... Oké, het verslag is eenparig met 19 stemmen aangenomen. Dan stel ik voor dat mensen van IGEAN hun presentatie nu starten en ons een toelichting geven, dat we ook de gelegenheid krijgen om daar vragen over te stellen en dat we dan de rest van de agenda afwerken.
Goed, goedenavond. Dank u, voorzitter.
Nee, wacht, je gaat toestemming krijgen.
Ja, maar ik krijg geen aanvraag. Ja, dan moet ik dat punt van IGEAN eerst openen. Dat is een probleem.
En er is een draadloze micro.
Wat dit?
En er is een draadloze micro.
Vraag het nog eens.
Hallo?
Nee, het is geschikt.
Het is geopend. De volgende punt.
Ik zit hier wel te zoeken.
Dit is stemming nu, hè? Misschien beter dan dat als een kaartje.
Dat mag ook, maar.
Ik kan het gewoon.
Pak de beter. Ik denk in die snel, maar even snel.
Ik snap wel wat je doet, maar jij daar zit en te wachten hier een keer dat we hier niet veel spreken.
Dat mag ook. Maar het moet wel marcheren. Het moet wel opgelost worden. Die heeft ook geen micro. Nee, ik moet de micro kunnen openzetten. Dus ik moet even zien of dat welk punt is IGEAN. Ja, maar ik krijg geen micro.
Dat
Dat weet ik, maar ik ben aan het volgende punt gerankt, kom maar eens zien. Ah ja, het marcheert niet.
Ik was dan nog op deze.
Het volgende punt. Kijk, hij neemt geen volgende, hij neemt geen volgende punt aan. Nou, doe nog eens. Ja, ja oké. Okay. Het is opgelost. Excuus mensen, dat is gebraddel. Vind ik zelf heel vervelend.
Het is in orde. Het is dat we gaan onthouden. Oké, goedenavond iedereen. Mijn naam is Wouter Meersmans. Ik ben directeur inzameling bij IGN. Naast mij zit mijn collega Ann-Katrien Weits. Zij is teamleider van onze recyclageparken. Dat betekent dat zij eigenlijk operationeel verantwoordelijk is voor de werking en, van onze recyclageparken. Wij komen vanavond voor jullie een toelichting geven op vraag en in samenspraak met het college over het recyclageparken en meer bepaald rond de plannen voor de bouw van een nieuw recyclagepark voor Boeghout. We hebben een PowerPoint-presentatie voorbereid. Ik stel voor dat we daar kort doorfietsen. En dat we nadien uiteraard de gelegenheid nemen om jullie vragen te beantwoorden. Ik ga niet de onbeleefdheid hebben om ervan uit te gaan dat iedereen IGN zeer goed kent. Misschien al wel eens van gehoord, maar ik neem toch ook even de gelegenheid te baat om ons nog even kort te situeren en voor te stellen. Wij zijn een intergemeentelijke vereniging, om een vies woord te gebruiken, een intercommunale. Het is wat het is. Dat betekent eigenlijk in concreto dat wij als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de gemeente dat u hier op de slide op het kaartje ziet, dat wij daar eigenlijk allerlei werkzaamheden voor uitvoeren. Dat zijn er in totaal 30, inclusief de stad Antwerpen en Zwijndrecht. En dan heb ik meteen de twee buitenbeentjes genoemd. Als het over afval en afvalbeleid gaat, dan werken wij in de praktijk voor de 28 gemeenten rond de stad Antwerpen. Helemaal in het noorden, Essen, tot en met Rumstboom in het zuiden en dus onder andere ook Boeghout. We hebben heel wat activiteiten die dat in het verlengde liggen van de werking van de gemeente. Wij zijn zelf actief op het luik van het afvalverhaal. Onze burelen situeren zich in Wommelgem, dat is voor de rest niet zo belangrijk vanavond. Maar je ziet dat eigenlijk een groot deel van onze sites die dat verspreid in de regio liggen, dat die zich toch in hoofdzaak situeren met betrekking tot onze afvalactiviteiten of onze materiale activiteiten. Laat ons dat ook op die manier misschien uitdrukken. Goed, en verspreid over de regio uiteraard die 24 recyclageparken die dat wij exploiteren voor 26 gemeenten. En dit zijn eigenlijk gegroepeerd vanuit onze visie de activiteiten waar dat wij actief op zijn. Organiseren en ondersteunen, wonen, werken, milieu. Maar zoals eerder al gezegd, materialenkring op en afvalbeheer, dat is hetgeen waar het vanavond over gaat. Dat gaat onder andere over de recyclageparken, maar om u een idee te geven, we hebben ook een eigen ophaaldienst. We besteden nog heel wat ophaalactiviteiten uit. Textielophalingen, ondergrondse containers, glascontainers en ga zo maar verder. Alles wat eigenlijk te maken heeft met de inzameling en de verdere verwerking van het huishoudelijk afval. En dus we zijn niet actief voor alle duidelijkheid op het bedrijfsafval. Onze core business ligt bij de gemeente, bij de openbare besturen. En wij werken ook op hetzelfde niveau als de gemeente. Wij zijn geen apart bestuursniveau, integendeel. Wij werken op het niveau van de lokale leefomgeving die we zo optimaal willen maken samen met die gemeente. Na de recyclageparken, na deze korte inleiding, want die exploiteren wij al heel wat jaren. Hè, dus de eerste exploitatie is door IGN van een gemeente overgenomen in het jaar 2004. Eind 2004, dat is ondertussen al eventjes geleden. En sindsdien is eigenlijk dat verhaal stelselmatig blijven uitbreiden. Voor de gemeente Boeghout, ik heb het nu niet opgezocht, maar exploiteren wij het park ook al zeer lang. Jullie zitten eigenlijk ook al vanaf dag 1 mee in de intergemeentelijke werking, die cluster, waar je eigenlijk als inwoner over de gemeentegrenzen heen naar een recyclagepark kan gaan. Jullie zitten daarin vanaf oktober 2008, als ik mij niet vergis. Op dat moment is eigenlijk DIFTAR in beweging, het DIFTAR-systeem en die weegbrug op het recyclagepark ook ingevoerd. Op het park, zoals jullie dat vandaag kennen, in de loods, en voordat we op die moment eigenlijk de aanpassingswerken hebben uitgevoerd zoveel jaar geleden. We hebben uiteraard een visie rond die exploitatie van die recyclageparken. Ik heb het hier heel kort samengevat opgelijst. Idealiter zouden wij eigenlijk finaal willen komen tot één regio van 28 gemeenten met uniforme tarieven, zodat er eigenlijk geen verschil meer zijn tussen een bezoek van de ene inwoner in een gemeente aan een recyclagepark ten opzichte van de andere. Maar goed, dat is natuurlijk een visie. Hè. Dat betekent daarom niet dat we er al zijn. Uiteraard willen wij ook kostenefficiënt werken. Hè. Ik denk dat het intergemeentelijk gebruik, de intergemeentelijke werking, het inzetten van parkwachters, mensen en middelen over de grenzen, gemeentegrenzen heen, dat daar een zeer goed voorbeeld van is. En ja, ten derde ook een toekomstvisie uitbouwen voor de strategische implanting van intergemeentelijke recyclageparken. Zeker hier in het zuiden van onze regio zijn er toch een aantal kleinere gemeenten, zeker ten opzichte van onze noordelijke, meer landelijke gemeenten. En had elke gemeente historisch één recyclagepark. Dat hoeft niet zo te zijn, dat mag zo zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. En er zijn een aantal voorbeelden in de nabije omgeving. Bijvoorbeeld Wommelgem, Weinig in Borsbeek, die dat vandaag één recyclagepark hebben voor 3 gemeenten. Maar waar al die inwoners ook terecht kunnen in de omliggende parken en ook de kosten van die werking op een eerlijke en faire manier tussen die gemeenten verrekend wordt. En punt 4 is uiteraard, ja, denk ik, op zich een open deur, maar last but not least zou ik zeggen, een maximale dienstverlening. Maximaal is misschien wat fout uitgedrukt, want ik denk dat elke dienstverlening ook zijn grens heeft. Ik kan oneindig veel dienstverlening willen geven, maar dat heeft soms ook zijn kostprijs. En uiteindelijk moeten we dat altijd in combinatie doen met punt 2, de besteding van het belastinggeld, waar dat heel deze exploitatie mee betaald wordt, zo kostenefficiënt, maar ook zo met de maximale dienstverlening mogelijk moeten gaan uitvoeren. Om dat eventjes in beeld te schetsen, dus al de gemeenten op de kaart met een groene basiskleur zijn de gemeenten waar dat wij het recyclagepark exploiteren. Dat is dus sinds 2004, sinds die ene overdracht van de exploitatie, tot nu zeer sterk gegroeid. En u ziet dat daar ook een arcering over ligt. Je hebt twee richtingen van arceringen. Je ziet er, als je goed kijkt, eentje in het noorden, eentje in het zuiden. Met de grens daar ergens in het midden. Die arcering geeft eigenlijk de intergemeentelijke werking van een regio aan. Dat betekent eigenlijk dat we in het noorden een regio hebben waar dat volledig identieke exploitatie is. En in het zuiden idem dito. In het zuiden gaat dat over, inclusief het park van Boeghout, over een intergemeentelijke regio van 15 gemeenten en 12 recyclageparken. Dat betekent in de praktijk dat een inwoner van Boeghout, mocht u het niet weten, dan weten we het zo dadelijk, dat hij niet alleen in Boeghout naar het recyclagepark kan, maar dat evengoed kan in Wommelgem, in Renst, maar eigenlijk zelfs in Rumst en in Boom. Dat gaat zeer ver en wij zien ook in de registraties, in de cijfers, dat sommige mensen, om weet ik welke reden, ook naar parken toe gaan die dat eigenlijk redelijk ver weg van hun woonplaats zijn gelegen. Dat heeft soms te maken met, denk maar al aan de plaats waar ze werken, als dat vlakbij een recyclagepark er in de buurt is, dan kunnen ze dat eigenlijk ook combineren. Dat is uiteraard gemakkelijk. Die regio maakt dat er ook volledig identieke exploitatie is van die 12 recyclageparken. Dat betekent dus volledig identieke afvalfracties dat we daarin zamelen, volledig identieke circulaties op het park, volledig identieke tarieven ook. Dat is iets wat we sterk kunnen houden, omdat we weten, op het moment dat je daar een afwijking op toestaat, dat je eigenlijk afvaltoerisme, ik weet niet of dat een woord is dat jullie al eens gehoord hebben, wij kennen dat zeer goed. Op het moment dat er verschillen ontstaan in de werking en zeker in de tarieven, onder andere van een recyclageperk, dan zie je eigenlijk afvalstromen verschuiven van het ene stuk gemeente naar een andere gemeente. Meestal gaan mensen dan een beetje afval shoppen, zeker als het over wat grotere en duurdere afvalfracties gaat. Dus dat willen wij absoluut vermijden. Voilà, dat is onze visie, dat is onze werking. Recyclagepark van Boeghout, ja goed, we hebben eigenlijk de afgelopen periode, en dat is toch al eventjes dat we daar met het bestuur naar aan het kijken zijn geweest, toch een aantal vaststellingen moeten maken. Aanleiding van die bespreking initieel was de huidige toegangsweg die dat echt versleten is. Hè. We moeten dat zeggen, allee, dat is, dat hoort niet meer, dat moet eigenlijk aangepast worden. En de vraag van het bestuur was om eigenlijk die toegangsweg heraan te gaan leggen. We hebben dan een aantal zaken bekeken, ik kan dat wat oplappen om wat kosten te gaan besparen. Maar er zijn evengoed plannen op tafel gekomen om die fatsoenlijk te gaan heraanleggen. Ja goed, en dan spreek je toch al direct over vrij forse investeringen. Terzelfde tijd zijn er eigenlijk in het kader van dat traject toch ook een aantal vaststellingen gebeurd en een aantal zaken aan naar boven gekomen met betrekking tot de loods. Hè. Want dit is het enigste van 24 parken dat wij onder dek exploiteren. Dat lijkt een voordeel en dat is het soms ook, hè. Als het regent is dat een voordeel, hè. Maar dat is dan denk ik zo wat het enige voordeel, omdat wij vooral vaststellen dat die loods ook wel onderhoud vraagt. En het is geen nieuwe loods, hè. We hebben die niet nieuw aangelegd in 2008, in tegendeel, het was een opportuniteit toen, 14 jaar geleden. Maar goed, er komen hier en daar toch wel wat mankementjes aan. Ik heb hier de poorten opgezet. Ondertussen sluiten we die niet meer, omdat we de ruggen van onze parkwachters willen sparen. Herstel is gewoon zeer duur. Elektriciteit, zijn we daarmee een hele oefening bezig, vooral onze parken, om dat allemaal in regel in orde te brengen. Mits dat je onder dek zit en met KGA onder dek werkt, zouden daar zeer dure investeringen nodig zijn. En algemeen, zitten daar waarschijnlijk toch een aantal kosten aan te komen, omdat we eigenlijk vandaag nog niet vermoeden wanneer dat ze komen en hoeveel dat ze eigenlijk zelfs zouden gaan kosten. We hebben daar toch ook wel wat onbenutte ruimte in die loods. Die oprijzones, dat biedt wel wat voordelen. Hè. Er staan weinig trappen op het park, dat is zo. Daar moeten we niet over discussiëren. Langs de andere kant is het ook niet altijd even gemakkelijk met elke afvalstof om daar afval in die containers te kunnen lossen als bezoeker. En dan vooral langs de achterzijde van de containers, waar dat die parkwachters dat achteraf nog moeten gaan uitspreiden over heel die container om die maximaal mogelijk te vullen. En we hebben ook wel wat stof- en luchtproblematiek omwille van die overkapping. Zeker in periodes dat het zeer droog is. Klagen onze parkwachters er wel over. Wij zien dat ook aan het stof dat eigenlijk overal op komt te liggen. Dat is gewoon niet altijd even gezond. En is op zich niets nieuws, maar het is een van de elementen in de vaststellingen die dat gemaakt zijn geweest. En dan een laatste puntje, groen afval in containers. Diegenen die dat alleen het park van Boeghout kennen, die zullen denken van wat is het probleem? Op zich is er geen probleem, maar groen afval is en blijft bij uitstek de afvalfractie die dat het grootst is, niet alleen op het park in Boeghout, maar op elk recyclagepark. Dat is zowel in volume als in tonnen veruit de grootste fractie. En we hebben de afgelopen 10, 15 jaar heel wat nieuwe recyclageparken aangelegd. En op elk nieuwe recyclagepark dat we aanleggen, verzamelen wij geen groen afval meer in containers, maar voorzien wij eigenlijk een groenbunker. Hè. En Katrien komt daar straks nog op terug. Het komt er eigenlijk op neer dat er een alternatief mogelijk is, los van die containers, dat één goedkoper is en veel comfortabeler is voor de bezoeker als die groen afval komt lossen. Hè. En bijkomend is er op een bepaald moment ook naar boven gekomen van, kijk, wij zijn als gemeente ook op zoek naar een ruimte voor de aanleg van een skaterrein. Zijn daar geen mogelijkheden als we eens een stukje out of the box gaan denken en naar de tekentafel trekken en naar de rekentafel om een aantal dingen te gaan bekijken. En dat is hetgeen dat we ook gedaan hebben. En waar dat we nu vandaag aan jullie eigenlijk het resultaat komen toelichten. Want het resultaat is eigenlijk dat er na veel wiegen en wegen, dat we na veel tekenen en veel regen, dat we eigenlijk tot de conclusie komen dat eigenlijk de afbraak van het huidige recyclagepark in zijn volledigheid en dan gekoppeld aan de bouw van een volledig nieuw recyclagepark met eigenlijk alle voordelen, alle opties daaraan, gecombineerd met een skaterrein dat eigenlijk nog voldoende groot is naar de oppervlakte dat de gemeente voor ogen had op hetzelfde terrein, dat we daar eigenlijk twee vliegen in één klap kunnen slagen. En vandaar dat we inderdaad dat voorstel aan het college hebben gedaan en ook al ondertussen hebben besproken om inderdaad een volledig nieuw park te bouwen en skaterrein op die huidige locatie. Voordeel is dat het recyclageperk, als we dat nieuw gaan bouwen, volledig optimaal kan ingericht worden. En dat we dus die ruimte die dat er vandaag is, en die dat binnen die loods toch absoluut een stuk onderbenut is door omstandigheden en door die inrichtingen daar langs de binnenzijde, dat we die eigenlijk kunnen gaan inrichten op een optimale manier binnen een lange termijn strategie en visie. Hè. Uiteraard met een lange aanrijstrook, hè, want we willen ook geen verkeersopstoppingen op de vreemde systeemweg, dat hebben we vandaag ook niet, maar we hebben met de corona, op het moment dat er wat extra regels kwamen, op dat moment bij de heropeningen wel gezien dat, ja, dat het soms snel kan gaan en dat we soms tot problemen komen te staan die dat eigenlijk voordien geen probleem waren. Nu, ondertussen is dat ook gepasseerd, maar we zijn er toch voorzichtig in. Dus lange aanrijstrook is en blijft wel belangrijk, niet alleen hier, maar ook in andere parken. Ik heb het er net al gezegd, die bunker voor dat groenafval komen we zo dadelijk nog op terug. Ja, in die verwachte en die onverwachte kosten aan die loods die dat wat boven ons hoofd hangen, die vallen zo meteen uiteraard ook wel weg. Het college is dan ook akkoord gegaan met het ontwerp dat wij hebben voorgelegd en dat Anne-Catherine nu kort voor jullie zal toelichten.
Wouter gaf al aan dat het belangrijk is om goed te kijken dat dat op een goede manier wordt ingericht. We hebben de laatste jaren verschillende recyclageparken ingericht, dus die filosofie die willen we wel wat behouden. Als je hier naar kijkt, dan zie je inderdaad opnieuw een lange oprijstrook. Hè. Dus je ziet hier vertrekken we van op de Steenweg. En de inrit van het recyclagepark blijft achteraan. Hè, dus zodat die oprijstrook gegarandeerd blijft. Als je toekomt rijden, hè, dus je moet een beetje het parcours van de autootjes volgen. Hè. Hier rij je het terrein op. Dat is ongeveer te vergelijken met waar dat je momenteel het recyclagepark inrijdt. Het zal iets meer naar voren zijn. Hier rij je het park op en dan kom je eigenlijk op het niet betalend gedeelte. Maar wie dat de circulatie van het recyclagepark kent, weet dat we graag verwachten dat je eigenlijk eerst naar het betalend gedeelte rijdt. Dus je rijdt hier het recyclagepark op, heb je afval bij dat bij de betalende fracties hoort, dan rij je eigenlijk eerst naar het achterste gedeelte van het recyclagepark om daar die afvalfracties te lossen. Je rijdt hier over de wegenbrug, dat is hier dit rechthoekje getekend op het plan, daar rij je over. Je wordt een eerste maal ingewogen met de wagen en je kan zo de circulatie maken. Hè. Ofwel over de verhoogde loszone. We voorzien opnieuw twee verhoogde loszones, zodat je zowel links als rechts kan lossen. En dat zal afhankelijk van het type container dat ernaast staat, wordt eigenlijk die hoogte bepaald. Hè, zodat je op een goede manier kan lossen. Nadien word je opnieuw uitgewogen. Dan heb je maar afvalfracties bij binnen één bepaalde tariefcategorie. Dan word je twee keer gewogen. Eenmaal ingewogen, je gaat je afval lossen en je wordt opnieuw uitgewogen. Het saldo uiteraard, dat is het, bepaalt het gewicht dat je bij hebt. En dat bepaalt ook het tarief dat je moet betalen. Heb je iets bij van het hoge tarief en van het lage tarief, dan zal je de circulatie twee keer maken. Zo is het huidige systeem uiteraard ook. Wat merk je hier nog op het betalend gedeelte? Hè? Dit is op plan getekend de groenbunker, waar dat al over gesproken wordt. We laten er subiet nog een fotootje van zien, zodat dat eigenlijk visueel wordt, wat dat we daarmee bedoelen. Die groenbunker is eigenlijk gewoon een loszone op de beton voor het groenafval. Dus geen groenafval meer in containers, geen groenafval de trappen meer op. Je kan eigenlijk van op je aanhangwagentje vaak, wordt vaak aangeleverd, eigenlijk gewoon het op de beton keren. Hè? Dat groen wordt dan uiteraard in die bunker gelost. Dat wordt niet allemaal mooi van achter gestapeld. Tegen het einde van de avond komt dat al wat meer naar voren. En wij zien dan ook dat op regelmatige basis dat groen wordt opgeduwd in die bunker. Zorgt ook voor een efficiëntere wijze van inzamelen en afvoer uiteraard.
Niet betaald.
Ja, dat is hier op het betalend gedeelte, zoals Wouter opmerkt. Maar dat is een gratis fractie, hè, voor de gemeente Boeghout, en dat blijft ook zo. Hè. Dat wordt ook een nultarief. Hè. Dus je komt wel op dit gedeelte, maar je zal hier niet voor moeten betalen. Dus dat is wel belangrijk, inderdaad, dat we dat nog even herhalen. Verder zie je hier nog andere plaats en ruimte voor een aantal containers. Heb je hier je afval gesorteerd, dan ga je naar het gratis gedeelte. Ook hier heb je de circulatie. Je ziet hier het portiersunitje, dus eigenlijk het bureeltje van de parkwachters. Zij hebben zowel zicht op het betalend als het gratis gedeelte. Hier zie je de elektro- en de KGA-zone. Dat is ook belangrijk. We hebben trouwens ook gezegd dat is momenteel moeilijk om dat conform te doen in die loods. We gaan daar op de huidige locatie. Dit moet ook allemaal conform geregeld worden. Als je hier ook je materiaal gelost hebt, dan rij je hier het recyclagepark af. Wat merken we hier nog, of wat kan je nog uit die tekening halen? We hebben hier wateropslag, bufferbekjes, zowel langs de twee zijkanten van het recyclagepark getekend. We hebben in overleg ook besloten om de opslagruimte van de sporthal te behouden zoals ze nu is. Dat zal verder afgewerkt worden, zodat dat een mooi gebouw is en dat dat mooi aansluit op het recyclagepark. We voorzien ook nog een groen buffertje, dus zodanig dat dat eigenlijk twee verschillende constructies zijn, hoewel dat nu niet het geval is. We hebben ook uit het overleg meegenomen dat er de vraag naar een soort scherm, een groen scherm, een geluidsscherm, een scherm naar de zichtbaarheid van het recyclagepark voor de buren hier, dat wordt ingebouwd. En dat is hier die paarse streep op het plan. Dat is eigenlijk een groen scherm zal dat zijn, of met een soort kokosmatten, een geluidsscherm, iets visueel dat niet direct zicht is op deze containers hier. Wat kunnen we hier nog op zeggen? We hebben ook een toegang voorzien, ook in overleg met het college, een toegang voor fietsers en voetgangers. Ja? Dit is meer richting het skatepark, maar dan neemt niet weg als mensen met de fiets of de voet naar het recyclagepark komen, dat zij ook via deze toegangsweg naar het recyclagepark kunnen komen en eigenlijk kunnen ritsen met de auto's. Dat ze zich kunnen invoegen in de wachtrij met de auto's. En hier achteraan, toch niet onbelangrijk, de plaats die wordt voorzien voor het skatepark, plaats die er voordien uiteraard niet was. Maar dat is toch een kleine 1900 vierkante meter dat daar voorzien wordt om in te richten als skateterrein. Een andere vraag waar dat we toch aan tegemoet kunnen komen, is de vraag naar een overdrukparking. Er zijn een achttal plaatsen, ik was dat even vergeten, daarom dat ik ze even terug probeer te tellen. Hier is nog een overdrukparking voorzien of ingetekend voor de parking vooraan. Het is een beperkt aantal plaatsen uiteraard, het zijn maar 9 plaatsen. Maar goed, we hebben wel ons best gedaan om daar nog ergens plaats te vinden om ook in die vraag te voldoen. Dit is eigenlijk een beetje het circulatieplan zoals we het voorzien hebben. Zoals het uiteraard ook de andere parken naar filosofie ook werkt. En de voorbije jaren gunstig is gebleken. We spraken daarnet al over een groenbunker. En zo ziet dat er in de praktijk uit. Dat zijn eigenlijk een hoop betonnen legoblokken die de opduwmuur betekenen voor die groenzone. Uiteraard moeten daar werken voor uitgevoerd worden. De huidige loods moet afgebroken worden, ook de verhardingen. De grondophogingen die er nu liggen, langs de zijkant ook, die worden weggehaald. De grond wordt afgevoerd. Een volledig nieuwe aanleg van het recyclagepark en uiteraard een bijhorende portiersunit en zone voor de KGA en dergelijke meer. We gaan dus voor een volledig nieuw gebouw en locatie. Die kosten daarvoor die zijn geraamd op 1.800.000. En daarvoor wordt ook een subsidiebedrag van €225.000 aangevraagd. Dat is een initiatief. Allee, IGAN zal dat daarvoor in orde brengen. En dat komt dan neer op een netto-investering van ongeveer €1.575.000. Niet onbelangrijk is dat IGAN prefinanciert. Dat wil zeggen dat de investeringen worden afgeschreven en aangerekend via de eindafrekening van IGAN Milieu en Veiligheid voor de begroting. Kan dat een belangrijk aspect zijn. De investeringen worden afgeschreven uiteraard op basis van hun verwachte levensduur. Voor de betonwerken en voor de grotere infrastructuurwerken zal dat ongeveer op 20 jaar zijn. Voor de software en de hardware, ja, die zal op een 5 jaar of 8 jaar afhankelijk over wat het juist gaat. Opnieuw, die belangrijke meerwaarde die we daar kunnen creëren voor en samen met het Het gemeentebestuur is de vraag naar dat skate-terrein. Dat komt toch op 1900 vierkante meter dat daar vrijkomt om dat terrein op die manier in te richten. Jan gaat daar ook de grondwerken en de fundering voor voorzien, zodat de gemeente eigenlijk het ontwerp en de verdere aanleg in opbouw kan verzorgen.
Goed, dan hebben we nog één element daarbij. Dat is de timing, het ontwerp. De bedoeling is dat we daar landen definitief rond net na de zomer. En dat is iets verlaten, burgemeester en Schepenen, omdat wij intern een personeelslid hebben uitgevallen. Maar dat heeft, we hebben daar wat extra naar gekeken. En dat heeft niet direct grote repercussies naar de einddatum voor de opening. Dus we zijn er volop mee bezig om dan eigenlijk in het verdere najaar het aanbestedingsdossier, het bestek en dergelijke te kunnen opmaken. Het dossier ook te kunnen voorbereiden richting een subsidies bij de OVAM, want het is de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij dat eigenlijk de subsidie verleent en waar we ook het dossier bij moeten indienen. En om dan ook in datzelfde najaar de omgevingsvergunning aan te vragen. Kunnen we eigenlijk heel de overheidsopdracht organiseren in het voorjaar van volgend jaar. Vergunning ook in diezelfde voorjaar bekomen, om dan eigenlijk tegen de zomer te gaan gunnen, definitief bevestiging te krijgen van de subsidies en om dan eigenlijk de werken richting augustus-september 2023 effectief te kunnen starten. Het park kan dan opengaan, voorjaar 2024, u moet dat niet lezen als januari, dat houdt wel wat in die werken. Maar het voorjaar is voor ons dan vrij ruim. We proberen daar nog niet te hard op een datum te kijken of een week. Er kan nog van alles gebeuren, maar we mikken er toch op om te landen voor de zomer. Dat is in elk geval de doelstelling. Vooral de duidelijkheid, ik denk in deze timing en op deze manier moet dat park uiteraard ook sluiten. Maar dat is meteen ook het voordeel van die intergemeentelijke werking. Inwoners blijven dus eigenlijk wel continu terecht kunnen op de parken van de omliggende gemeente. En die parken die kunnen dat ook aan. Het is niet het eerste park dat wij sluiten voor zulke werken. Dat is al meer dan één keer gebeurd. En eigenlijk is dat overal al telkens op een goede manier verlopen. Voilà. Dit is onze korte inleiding hierbij.
Er is alvast een vraag van Sven en van Erik. Mag ik even eerst Sven het woord?
Ja, dank u wel. Ik heb enkele vragen. Ik heb begrepen dat er een raming is gemaakt dat het 1,8 miljoen zou kosten, waarvan 225.000 subsidies via OVAM. Die raming, is die gemaakt op basis van historiek van vorige parken of is dat gemaakt op basis van huidige materiaalprijzen en dergelijke? Dus dat is een beetje mijn eerste vraag. Mevrouw zegt op een gegeven moment dat er een afschrijving zal gebeuren, dus dat het doorheen de tijd aangerekend zal worden, om het zo te zeggen, aan de gemeente Boeghout. Die afschrijving voor betonwerken is 20 jaar, blijkt mij evident boeghoudkundig, maar het huidige park is maar 14 jaar oud. Dus de werken die daar uitgevoerd zijn, die zijn ook maar 14 jaar oud. Wilt dat dan zeggen dat dat eigenlijk nog niet afgeschreven is en dat daar nog tijdelijk dan een dubbele afschrijving zal zijn? Bijkomend had ik dan nog een vraag in verband met de hoe noemde het, de groenbunker. Hoe zit dat daar? Want we zitten daar eigenlijk bijna tegen het natuurgebied daarachter. Hoe zit dat daar met drainage? Er zijn inderdaad wadis voorzien, maar is dat een gesloten circuit, dat rioleringsverhaal van het containerpark? Want ja, zo een berg groenafval, waar wel wat gras ligt, dat ligt er eventjes. Er komt wat sap uit, iedereen weet hoe dat werkt. Hoe gebeurt dat? Gelet op het feit dat we er toch dicht bij dat natuurgebied zitten. En dan bijkomend naar de gemeente toe voor het skate-terrein dan, en dan kijk ik eerder naar het college. De grondwerken en de fundering die worden voorzien door IGEAN. Ik ga ervan uit dat die dan ook mee in die 1,8 miljoen zitten. Bijkomend, hoeveel budget is daarvoor voorzien om dat dan in te richten? Want een skatepark van, ik heb het niet opgeschreven, maar ik dacht 1800 vierkante meter skatepark. Dat is niet klein, dus daar hangt wel een kost aan natuurlijk. Dat waren mijn eerste vragen, dankjewel.
Met uw goedvinden zal ik eerst de vragen opvragen, dat u in één keer kan antwoorden.
Ja, goed.
Erik?
Ja, dank u, voorzitter. Mijn vraag sluit ook een beetje aan bij die groenbunker. Als je in Wommelgem kijkt, is dat een zeer brede zone, waar dat ook heel veel verschillende auto's, ook met aanhangwagens kunnen staan. Hier vind ik die zone om twee redenen een beetje ongelukkig. Ten eerste omdat de strook vrij smal is. En ten tweede omdat dat ook in het betalend gedeelte ligt, wat daar natuurlijk naar controle toch wel een en ander moeilijker maakt, denk ik. Als mensen daar binnenrijden en die nemen van alles anders mee dat echt betalend is, hoe gaan jullie dat controleren? Zou het ook geen optie zijn om die een bunker, om dat van voor te leggen en dat water van achter? Allee, dat was een bedenking. En de tweede vraag sluit een beetje aan met hetgeen dat Sven zei. Ik ben ook heel blij dat het containerpark op het grondgebied van Boeghout blijft, want er was toch een zekere angst dat dat ergens zou naar een andere gemeente gaan, dus daarvoor alle dank. Maar wat is de impact op de kost voor de gemeente Boeghout zelf van dat nieuwe containerpark? Hebben jullie daar ramingen van gemaakt? En zo ja, welk bedrag staat erop?
Ines heeft nog het woord gevraagd.
Er is ook een zone voorzien voor opnieuw en co. Die deden altijd aan hergebruik van goederen.
Oké, dat zijn ze voorlopig, denk ik.
Allemaal terechte en pertinente vragen. Hè. De raming, is ze actueel? Ja, ze is actueel. Ze is recent nog bekeken of herbekeken op een aantal vlakken. Ze is ook opgemaakt op basis van eerdere aanbestedingen, waarbij dat wij dan telkens niet alleen uitgaan van de goedkoopste die dat eigenlijk de gunning heeft gekregen, maar eigenlijk een soort gemiddelde maken, om eigenlijk toch wel een realistische inschatting te kunnen maken. Dus dat geeft eigenlijk meteen ook alweer dat we niet per se bij een al te goedkope raming willen uitkomen, maar dat we eigenlijk eerder liever een iets duurdere raming eigenlijk voorspiegelen, om dan eigenlijk na aanbesteding hopelijk te kunnen vaststellen dat het eigenlijk nog wel is meegevallen. Maar u weet uiteraard ook, en dat is een beetje achterliggend, denk ik, ook uw vraag, van ja, op dit moment zijn er natuurlijk heel wat zaken aan de hand op dat vlak. Ja, en is het natuurlijk op een aantal vlakken ook nog een stukje afwachten wat het zal geven. Maar we hebben recent, najaar 2021, hebben we nog prijzen binnengehaald, dus dat is ook allemaal nog niet zo lang geleden. Hè. De afschrijving, er zijn inderdaad een aantal kleinere kosten die dan nog niet volledig zijn afgeschreven. Het gebeurt eigenlijk bijna nooit dat zelfs het oudste recyclagepark volledig vrij is van afschrijvingen, omdat je daar tussentijds toch hier en daar ook weer zit met kleine herstellingswerken of nog wat investeringen. Als u mij nu vraagt, ja, kijk, wat is dan de sleutel om eigenlijk direct te gaan betalen en dan wel af te gaan schrijven, ja, dan zou ik onze financieel directeur moeten bellen, want die heeft daar waarschijnlijk nog niet al een technische uitleg voor. Maar in elk geval is het wel zo dat we samen met het bestuur hebben bekeken, zeker op het moment dat dit park af gaat zijn, en dan spreken we toch over voorjaar 2024, en op het moment dat de nieuwe afschrijvingen beginnen te lopen, dat eigenlijk de daling van het verhaal van vandaag ten opzichte van op het moment dat de nieuwe beginnen te lopen, dat elkaar toch eigenlijk wat naadloos gaat gaan opvolgen. Hè. Maar dat is natuurlijk zeer moeilijk om dat op 1.000 euro na te gaan becijferen, omdat je natuurlijk in eerste instantie ook afhankelijk bent van die overheidsopdracht en van die offertes die je op dat moment ook binnenkrijgt. Ja. En voor de groenbunker, verschillende of twee vragen daarover. Eén, de afwatering. Dat is een zeer terecht punt. Voor alle duidelijkheid, een zeer belangrijk gegeven op het moment dat je een recyclagepark aanlegt, is eigenlijk altijd dat die ontwerpers en die tekenaars moeten doen en moeten nadenken voor die afwatering van al dat water dat op die beton valt. Omdat je eigenlijk, ja, mensen vergeten dat wel eens, dat is niet zomaar een beton die je trekt je dan nog ene kant afwatert en waar je dan een aantal containers mag opzetten. Nee, integendeel, je bent hier met afval bezig. En de wetgever is terecht zeer, zeer streng op al hetgeen dat eigenlijk hier met dat afvalwater kan en mag gebeuren. En dat betekent heel concreet dat bijvoorbeeld het afvalwater van de portiersunit richting de riolering gaat, maar dat dat niet zo mag zijn, vooral het afvalwater dat gewoon op het beton valt. Er is één uitzondering en dat is eigenlijk de zone van de groenbunker. Omdat je daar eigenlijk afval rechtstreeks op het beton gaat kappen en omdat het hier ook gaat over organisch afval. En u zal zien, die groene lijn dat daarvoor die bunker ligt, dat is eigenlijk een grot, een aparte grot. En dat wil zeggen dat eigenlijk dat water dat binnen die groenbunker valt, dat dat apart wordt opgevangen en via olie- en vetafscheiders ook achteraf niet naar die wadis gaat, maar wel naar de riolering. Ja. Dus dat wordt uiteraard, logischerwijze, maar ik begrijp wel dat u die vraag stelt, dat moet volledig conform de wetgeving en de wettelijke bepalingen worden uitgevoerd. En moest dat niet zo zijn, ja goed, dan zou het heel simpel zijn. Hè. Dan zouden we nooit een omgevingsvergunning krijgen. Nooit. Want de vergunningverlenende overheid, en zeker de VMM, kijkt naar zulke projecten met argusogen. En die adviezen zijn altijd zeer consequent en zeer recht toe, recht aan. Daar mag u van op aan. Ja. Meneer Ginrachter had ook nog een vraag over dat groenafval, smal en betalend gedeelte. Ja, smal, nee. Dus de capaciteit, de grootte van de bunker is in elk geval wel bekeken ten opzichte van het aantal bezoekers dat wij op een recyclagepark ontvangen. En eigenlijk is uw capaciteit dat je vandaag op park hebt met 3 à 4 containers vele malen kleiner dan hetgeen dat je hier hebt. Want eigenlijk heb je vandaag maar 3 keren 120 kuub. Waar je dan eens met zeer lange lostijden zit, één voor één. Ja, dit gaat gewoon veel sneller en veel vlotter gaan. Je mag ook niet vergeten dat het recyclagepark van Wondergem, waar dat u naar refereert, eigenlijk ons drukste recyclagepark is. We ontvangen daar 100.000 bezoekers per jaar. Park van Boeghout zijn het er 50.000, 55.000. Dus dat is toch de helft. Hè. Het zou kunnen dat dit nieuwe park terug wat extra bezoekers naar het recyclagepark van Boeghout trekt. Maar dat gaat nooit een effect geven dat daar ineens dat we terug van 50.000, 55.000 naar 80.000 bezoekers gaan gaan. Nee. Idealiter, voor de gemeente zou het wat extra bezoekers uit de omliggende gemeente kunnen aantrekken. En dat is dan financieel al een voordeel, want dan betalen eigenlijk de omliggende gemeente de investering van het nieuwe recyclagepark voor dat gedeelte mee. Hè. Betalend gedeelte aan de controle toe ligt dat eigenlijk zelfs nog zeer goed en zelfs beter achteraan, omdat je ook ziet, ja, je hebt altijd iemand aan die weegbrug staan. En de eerste controle van ja, wat komt daar binnen en op welke manier komt dat binnen, moet eigenlijk, en Katrien weet dat zeer goed natuurlijk, want dat is iets waar dat zij de parkwachters zeer nauwgezet op opvolgt. Ja, die moeten eigenlijk die controles doen op het moment dat al die bezoekers op die weegbrug passeren. Dus in C is daar zelfs meer controle dan op een niet betalend gedeelte, waar je toch een iets vrijere beweging kent en hebt van de bezoekers die dat daar zijn. Dus we hebben daar alle vertrouwen in dat goed werkt. En we weten dat ook uit ervaring, want ondertussen heel wat parken in die regio Zuid, die hebben zo'n bunker op dat betalend gedeelte liggen. We hebben niet alleen Wondelgem, maar we hebben ook Renst, we hebben Rumst, we hebben Boom. Ja. En binnenkort ook het park van Aartselaar Edegem, dat een groot intergemeentelijk park wordt in Edegem. Dus dat werkt eigenlijk zeer goed en zeer vlot. Impact op de kost. Ja, ik heb daar eigenlijk zijdelings er net al een stukje op geantwoord. Hè. Ja, die afschrijvingen die maken eigenlijk een gedeelte uit van de totale exploitatiekost van een recyclagepark. Maar de grootste kost van een recyclagepark, dat het uitmaakt, is de personeelskost. Dat is een tweede kost, maar de grootste kost is eigenlijk al de afvalstoffen dat je eigenlijk binnenkrijgt en dat je verder moet gaan verwerken. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat je dit zomaar kan wegschuiven. Het heeft altijd een impact. Maar er zijn ook een aantal positieve elementen, want wij weten bijvoorbeeld dat de huidige afvoer van het groenafval in containers, dat dat vele malen duurder is. dan heel dat verhaal van die bunker. Die bunker is in aanleg wat duurder, maar die is eigenlijk binnen dit en een relatief korte termijn is dat eigenlijk terugverdiend, omdat je daar veel efficiënter kan gaan transporteren richting de verwerking zitten. Goed, ja, dat is het antwoord op die vraag, denk ik. En dan mevrouw Ginrechter met een zeer concrete vraag. Het antwoord is even concreet. We hebben vandaag een zone om herbruikbare goederen, kleine herbruikbare goederen, aan te nemen. En dat gaat uiteraard op dit park ook zo zijn. En dat zal zelfs een overdekt stukje krijgen in die rood gearceerde of rood aangekruiste loodsen langs heen die toegangsweg. Daar zit niet alleen het KGA in, maar ook het elektro en de herbruikbare goederen voor de kringloop.
Ines?
Ja, ik had nog een vraag. Met die impact op de kost, hebben jullie ook de impact op de CO2-uitstoot? Je breekt alles af, wordt terug opgebouwd, veel cement en beton. Nemen jullie dat mee in die ontwerpen? Of hoe? Hebben jullie er ervaring mee van de andere gemeenten?
Ja, alleen eerlijkheidshalve, die berekening is niet gebeurd. Maar ik vind het wel een interessante vraag. Ik zou bij de klimaatcollega's, want we hebben ook collega's die actief zijn op klimaatbeleid voor de gemeente, eventueel wel eens kunnen polsen wat het effect daarop zou kunnen zijn. Ja. Maar vandaag heb ik daar geen concreet antwoord op.
Wally?
Ja, dank u. Ik vond niet zo duidelijk de situatie waar dat gelegen is. Het recyclagepark.
Ah, dit is de huidige site. Dus helemaal bovenaan hebt u eigenlijk de Vreemdse Steenweg.
Ja.
Met daar in het wit die parking die er vandaag ook ligt. En de toegangsweg die dat u eigenlijk aan de linkerzijde ziet. Ja. Dat is eigenlijk de huidige toegangsweg. Ja. Maar we gaan eigenlijk... Ja, dat skatepark ligt eigenlijk op de huidige zone achteraan.
En de skateraan.
De planter hebben we niet.
Dat donkergrijze gedeelte is het skatepark. En dat onderste gedeelte van het skatepark ligt eigenlijk tegen de atletiekpiste. Dus we komen eigenlijk onderaan ook opnieuw uit tegen de atletiekpiste op het huidige terrein. Maar het feit dat we nu in dat skaterrein en... dat nieuwe park op diezelfde zone kunnen gaan realiseren, dat geeft alleen maar aan welke ruimteverlies we eigenlijk op het huidige recyclagepark toch wel een stuk hebben. Want die zit daar toch met een heel groot stuk van de loods, waar we eigenlijk vandaag niks mee doen en ook niks mee kunnen doen, omwille van die circulaties met die poorten en dergelijke. Dus dat is een probleem. Dus dit is een veel efficiëntere invulling van het huidige terrein.
Sven?
Ja, dankjewel. Ik heb nog twee bijkomende vragen. Eerst en vooral, het containerpark zal dan gedurende een jaar ongeveer gesloten zijn. In de buurgemeenten is het zo dat er moet geboekt worden, dat er een tijdslot kan gereserveerd worden. Bij ons is dat ondertussen ook, of in ieder geval in aantocht. Ik denk dat dat ergens, was het nu voor of na de zomer? Na de zomer, dat het er dus ook aankomt. Dus de mensen gaan dat wel gewoon zijn, maar in het begin hoop ik dan wel dat er een zekere flexibiliteit zal zijn op de verschillende parken. Voor mensen die het dan misschien verkeerdelijk geboekt hebben op een verkeerd park of noem maar op. En bijkomend is er op het containerpark, zoals daar getekend, iets voorzien voor asbest of niet?
Ik kan op alle tweede vragen positief antwoorden. Hè. De eerste vraag over het op reservatie werken op andere gemeenten of naar een ander recyclagepark gaan, dat zal geen enkel probleem zijn. Ook daar zal de nodige flexibiliteit gegeven worden, dat mensen sowieso geholpen worden, ook al is misschien hun reservatie te vroeg, te laat, verkeerd. Dat is geen probleem. De bedoeling is altijd om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus dat kunnen we je garanderen. De tweede vraag was over asbest. Ja, we voorzien opnieuw een inzamelplaats voor asbest volgens de huidige regelgeving. Dus volgens de huidige werking. Hè. Dus asbest kan nog aangeleverd worden, maar dat moet wel verpakt zijn, zoals het vandaag de dag ook is. En die verpakking moet aangekocht worden op het recyclagepark. Ja.
Mijn Ik heb daar een bijkomende vraag zelf bij. Dus het is eigenlijk een oude loods. Ik neem aan dat daar ook alle onderzoek op gebeurd is, dat de loods en het materiaal dat daar nu aanwezig is, zelf niet vervuilend is en dat daarmee in de kost is berekend enzovoort. Dat is één vraag. En een tweede vraag had ik nog over de timing. Is het mogelijk dat er op het terrein dat nu voorzien wordt voor het skatepark gewerkt wordt tijdens de werken die voorzien zijn voor de inrichting van het containerpark? Of gaat het stukje skatepark tussen aanhalingstekens dat voorzien is, hè, dus de ruimte, nog niet ter beschikking zijn?
Die fasering, misschien om op de tweede vraag ineens in te pikken, die fasering die moet nog verder in overleg met de gemeente worden bekeken, maar ik ga ervan uit dat het een of het ander niet van elkaar afhangt. Dus
dan
zeker omdat
er
ook de vraag is gesteld dat inderdaad de fundering rond zou aangelegd worden, ja, dan moeten wij gewoon met een aannemer en via het bestek dat we nog aan het opmaken zijn, goed bekijken van oké, op welke manier plannen en faseren we dat eigenlijk in. Maar het is niet de bedoeling dat we daar vertragend gaan werken van onze kant uit richting
dat skate. Het zou mooi zijn moesten dat twee projecten zijn die gelijktijdig
kunnen
opgeleverd worden.
Dus ik ga ervan uit dat we daar inderdaad vanuit onze voorbereiding rekening mee moeten houden dat we daar inderdaad niet te vertragend werken. En uw eerste vraag was...
Ja, de materie van de afbraak.
Ja, ook daar. Hè, er zijn heel wat bepalingen die dat gelden. Alleen al omwille van het verkrijgen van uw omgevingsvergunning om die werken uit te voeren, moeten wij verplicht heel wat onderzoeken gaan doen, heel wat zaken in kaart gaan brengen. Per definitie moeten we dat op een juiste en een correcte manier gaan doen. En stel dat daar iets boven komt... dat belangrijk is in het kader van klimaat, omgeving, duurzaamheid of vervuiling, ja, dan moeten we daar rekening mee houden. Ja.
Koen heeft nog...
Misschien even financieel nog een paar antwoorden. Dus in de afrekening die wij zien van IGAN, zie je dat er in 2020 was dat €350.610,25... voor wat betreft de exploitatie van ons recyclagepark. En dat is geactualiseerd naar 21. In juni mogen we de rekening van 21 verwachten. Dat was oorspronkelijk op €316.000, €306,48 geraamd. Dat is al geactualiseerd naar €310.232,76. Dus we zien daar een dalende trend. Dat heeft natuurlijk te maken met die afschrijvingskosten. Omdat, wat zit daar eigenlijk allemaal in? Je hebt daar uw inzameling en verwerking van uw afvalstoffen, uw exploitatiekosten zoals water, elektriciteit, telefoon enzovoort, uw personeelskosten, uw inkomsten uit de DIFTAR, maar dus ook uw afschrijvingskosten van de investeringen. Het exacte bedrag van afschrijvingen tegen dat we het nieuwe recyclagepark gaan openen, weet ik niet meer juist van buiten, maar we gaan ongeveer richting dat nulpunt en dat verklaart ook waarom dat er elk jaar een daling is natuurlijk in de exploitatiekosten van ons recyclagepark. Nu, ik denk dat als er nog een tijdje dubbel gelopen wordt, maar ik vermoed dat dat niet lang zal zijn, dan moeten we nog eens in detail bekijken. Maar we hebben het al bekeken, maar ik vind het document niet onmiddellijk terug. Dan gaat dat zeker niet opwegen tegen de kosten waar dat we nu voor staan. Want als we de kosten moeten doen met betrekking tot de wegen, met betrekking tot het dak van de hangar, dat gaat een lopende rekening worden. En het is eigenlijk daarom, dat is eigenlijk ook de reden waarom dat we echt kiezen om volledig naar die vernieuwing te gaan, om al die kosten op het sterfhuis eigenlijk te vermijden. En ook natuurlijk om de dienstverlening te verbeteren waar dat Wouter en Anne-Katrien op ingegaan zijn. Voor het skatepark, Sven, is er op dit moment binnen de investeringen nog €160.000 voorzien. Dus dat was hoger, maar er is al een gedeelte dus gebruikt voor het skatepark hier aan de Molenlei. Maar in principe, op basis van bezoeken aan andere skateparken in de andere gemeenten, zou dat zeker moeten volstaan voor de inrichting ervan. Ja. Maar misschien dat Els er nog iets over kan zeggen.
Ja, Els? Het is ook niet dat die 900 vierkante meter, dat dat volledig skatepark gaat zijn en er ook ruimte komen voor picknickbanks, voor uw fietsen te plaatsen, voor een zitheuvel, die zaken eigenlijk dus niet volledig een beton.
Ja, Sven?
Ja, zal er ook een doorwaadbaarheid zijn dan aan het skatepark? Omdat je zegt, van het zal niet volledig in de beton zijn, er zal ook een picknickbank zijn, iets dergelijks. En want je hebt daar aan de linkerkant de Steppenbosweg, waar langs de fietser het containerpark kan bezoeken, maar evengoed het skatepark. En zal daar dan richting natuurgebied achterliggend een doorwaadbaarheid zijn, of is dat niet de bedoeling? Want nu is heel dat terrein eigenlijk afgesloten. Je zit er ook nog met de atletiekpiste daarachter.
Ja, de materialisatie zelf moeten we nog bekijken, hè, maar het stuk van het skatepark gaat uiteraard beton zijn. Hè, maar de rond gaan we proberen wel te vergroenen, hè, dat wel kan. Ja.
Maar jij bedoelt voor de voetganger en de fietser, hè?
Doorgaan.
Van doorwaadbaarheid, hè. Ja. Dus die doorwaadbaarheid inderdaad loopt via de Steppenbosweg, omdat we eigenlijk willen vermijden dat de jongeren die gaan skaten, dat die eigenlijk op dezelfde trafiek zitten als de auto's naar het skatepark. Dus die kunnen via de Steppenbosweg gaan en dan via die gele of die okergele doorsteken. En op die manier kan je dus eigenlijk ook achteraan naar het Steppenbosweg in de Hellestraat gaan. Het is ook de bedoeling dat er een doorwaadbaarheid is aan de rechterkant, dus eigenlijk richting cafetaria. En dus daar is een trap omhoog, dus dat de jongeren eventueel ook daar iets kunnen gaan drinken of iets gaan eten. Maar dat ze ook langs de voorkant van Steppenbos dus eigenlijk weg kunnen of langs daar ook naar het skatepark kunnen komen. Dus de jongeren van Vreemd kunnen bijvoorbeeld langs de hoofdingang komen. De mensen die van Boeghout komen kunnen langs daar komen of langs de Schaalhoevenwijk. Dus in principe moet het de bedoeling zijn dat het voor de voetgangers en de fietsers eigenlijk langs alle kanten bereikbaar is. Maar dus wel absoluut te vermijden dat het gemengd verkeer wordt.
Ja, maar je gaat dus met je fiets rond het containerpark en het Steppenbos kunnen gaan. Laten we er niet vanuit gaan dat je kunt fietsen, maar fiets aan de hand. Ik kom door de Steppenbos weg, ik ben gaan fietsen, ik wil iets gaan drinken. Ik kan via het skatepark naar daar gaan, fietsje vastmaken en iets gaan drinken. En langs de andere kant terug weg.
Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat er, zoals het uit, want we spreken altijd over een ontwerp voor alle duidelijkheid. Maar het is zelfs de bedoeling omdat er daar ter hoogte inderdaad ook fietsenstallingen komen. Voor degenen die willen gaan skaten. En dan...
Ja, oké, dank u wel.
Want omdat we eigenlijk de bedenking hebben gemaakt aan een skater, zijn een fiets niet gaat vastleggen aan de fietsenstalling van voor en dan met zijn skateboard erachteraan, dat gaat hij niet doen. Dus die zegt wel de bedoeling
komt ook met zijn skateboard.
Ja, of die komt met zijn skateboard, dus echt wel de bedoeling dat hij tot op het skaterterrein kan komen. Ja.
Oké. Okay. De laatste vragen misschien, Sven en ja, Ines nog?
Ik heb nog één bijkomende vraag dan. Zal er aan de Steppenbosweg iets gedaan worden?
Er zijn voorlopig geen plannen.
Nog geen plannen voor, oké, dankjewel.
Ines?
Ja, nog eventjes over het ontwerp. Voor de producten die PFAS-houdend zijn, heel veel huishoudens zitten er vol van. En ik had vernomen dat die op een hoger temperatuur moeten verwerkt worden. Gaat dat ook apart ergens moeten of wordt er al rekening mee gehouden dat gaat gescheiden zijn? Of?
Nee, allee, wij kijken daar voornamelijk naar richtlijnen van de hogere overheden, van wat kan en wat moet en wat niet mag. Maar tot op vandaag zijn daar eigenlijk geen bepalingen rond. In die zin is dat natuurlijk voor ons ook moeilijk om daar eigenlijk extra maatregelen rond te gaan nemen. Dat is natuurlijk wel een grote actualiteit, dat klopt wel. Ja.
Oké, ik ga hiermee afsluiten en jullie hartelijk bedanken voor de toelichting. En ik vermoed dat we elkaar nog zullen tegenkomen als we verder in het ontwerp geraken en ook als er nog vragen tussentijds zijn. Ja. Alleszins bedankt en goed thuis, zou ik zeggen.
Dank om te luisteren. Ja.
Oké, collega's, het volgende punt is al aangekondigd. Dat is een kennisname en het gaat over, zoals u kan lezen, over een klacht die het gemeenteraadslid Filip Peters heeft ingediend tegen onze burgemeester. En dat is een schrijver en een kennisname. En Koen, onze burgemeester, vraagt daarover het woord.
Goedenavond.
Ja, graag.
Ja, goedenavond. Ja, collega's, naar aanleiding van het antwoord van de gouverneur wil ik daar toch enige duiding bij geven, ook voor het publiek en het publiek thuis. Dus er is een klacht geweest van meneer Peters van het Dorp wegens wanpraktijken bij de behandeling van stedenbouwkundige dossiers in de gemeente Boeghout. En de gouverneur, mevrouw Cathy Birx, sluit een algemeen bestuurlijk toezicht uit. En dat is toch wel een heel belangrijk element. Dus de gouverneur staat als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Dat wil zeggen dat zij kan beslissingen kan, van besturen kan vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Wat dus niet van deze orde is, vermits een algemeen bestuurlijk toezicht wordt uitgesloten. Ze heeft dat in een schrijven aan het raadslid laten weten. En dat is wat er hier vanavond ter kennisname voor ligt. De gouverneur wijst met betrekking tot deze stedenbouwkundige dossiers trouwens naar de specifieke regels voor wat betreft de controle en de beroepsmogelijkheden in die stedenbouwkundige dossiers. Ik vind de beoordeling van de gouverneur logisch en correct. En ik wil ook benadrukken dat, vermits de gouverneur daar ook specifiek naar verwijst, dat deze dossiers de facto nooit onderhevig zijn geweest aan schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid in casu de minister van Binnenlands Bestuur of de provincie-gouverneur. Een tweede belangrijk element was dat het raadslid ook een klacht heeft ingediend over de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de eigenaars van het domein Vijverhof, voorafgaand aan de vaststelling van het RUP Vijverhof. U weet dat dat RUP voorzag in een beperkte woonontwikkeling op het domein in ruil voor onder andere het publiek toegankelijk maken van het privaat park en dat het raadslid als naaste inwoner betrokken partij is en ook naar de Raad van State, ook naar de Raad van State is gestapt, wat uiteraard zijn goed recht is. Nu, ook hier verklaart de gouverneur dat ze geen toezichtsmaatregelen zal nemen, omdat het niet haar bevoegdheid is en ze verwijst desgevallend door naar de burgerlijke rechtbank als er een interpretatie en beoordeling moet gebeuren van de overeenkomst. Maar de gouverneur wijst er ook op dat de toezichttermijn van het collegebesluit over de samenwerkingsovereenkomst reeds geruime tijd is overschreden. Nu, die samenwerkingsovereenkomst werd destijds unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 juni 2014. En ik herinner de raad eraan dat de overeenkomst in gevolge het arrest van de Raad van State van 26 september 2019 over de vernietiging van dat RUP Vijverhof door de gemeenteraad reeds is ingetrokken op 25 november 2019. De gemeenteraad heeft dus mijn inziens een correcte opvolging gegeven aan het arrest. Het raadslid heeft ook een klacht ingediend tegen de aanstelling van de heer Chris van Puivelde als plaatsvervangend lid van de Gekkero. U weet allemaal dat meneer Van Puivelde een van de eigenaars is van het Vijverhof. En ook hier geeft de gouverneur geen gevolg aan de klacht van het raadslid. Want meneer Van Puivelde is niet voorgedragen door het college, zoals het raadslid beweert. Maar is als plaatsvervangend lid voor de Gekkero door de werkgeversorganisaties voorgedragen. En op 28 september 2020 is deze voordracht door de gemeenteraad op een correcte manier behandeld en bevestigd met 17 stemmen voor, 2 onthoudingen en 1 stem tegen. Tot slot is de raad hiermee ook meteen geïnformeerd dat de klacht met betrekking tot stedenbouwkundige dossiers bij de toezichthoudende overheid en bij de onderzoeksrechter ook is neergelegd door het raadslid, bij de onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling. En deze onderzoeken, zoals u heeft kunnen lezen in het schrijven van de gouverneur, die lopen nog. En het is de minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, die de resultaten van de forensische audit van Audit Vlaanderen en of het gerechtelijk onderzoek moet beoordelen. Ik ben niet op alle aspecten ingegaan van het schrijven van de gouverneur, maar wel op de belangrijkste. En ik denk dat dit antwoord zeker zijn belang heeft.
Ik zie dat Lode daarover het woord vraagt. Lode?
U verwijst naar het schrijven van de gouverneur, maar volgens mij is dat niet in bijlage. Kan dat?
Ja, Koen.
Alle dossiers zitten in bijlage bij de stukken. Zowel de volledige klacht als het antwoord daarop, het schrijven van de gouverneur, de standpunten die opgevraagd zijn bij het college en zo verder. Dus u kan dat integraal lezen. Ik focus hier op een aantal heel belangrijke punten en dan met betrekking tot stedenbouw.
Doe maar.
Ja, voor de volledigheid van het dossier zou het misschien zinvol zijn om ook de bijlagen van de bijlagen toe te voegen. En ik bedoel daarmee bijvoorbeeld in het antwoord van puntje 6, daar staat in dat er een bijlage is en die zit er automatisch bij. Dan kunt u het begrijpen, want dat gaat zie bijlagen. Maar bij de klacht van meneer Peters werd er ook verwezen naar een aantal bijlagen en die ontbreken. Dus als we toch de raadsleden informeren, denk ik dat het ook zinvol is dat ze de volledigheid van het dossier zouden krijgen. En tevens toch ook nog, het is niet zo dat volgens mij de klacht volledig ontvankelijk is of ongegrond is. Er wordt verwezen door de gouverneur, als ik het goed begrepen heb, dat het forensisch onderzoek verder loopt. En dat daar ook de gouverneur naar verwijst in afwachting van een definitieve antwoord.
Ik heb ook gezegd dat de audit inderdaad nog loopt, maar de gouverneur heeft met betrekking tot haar bevoegdheid besloten, en schrijft ook uitdrukkelijk, dat ze een algemeen bestuurlijk toezicht uitsluit voor wat betreft de stedenbouwkundige dossiers. En dat is een standpunt van de gouverneur en heeft in wezen niets te maken met de audit.
Ik ga bijlagen bij de bijlage. Ik weet dat daar heel veel documenten zijn. Ik ga daarover even naar onze secretaris. Ja, Mike?
Ja, die bijlagen zijn uiteindelijk zo groot, die bestanden, dat wij die ook van ABB moeten opvragen via WeTransfer. Ja. Dus ik denk niet dat wij technisch in staat zijn om die in mobile als een bijlage bij de agendapunt toe te voegen.
Maar dan kun je toch niet de volledigheid van het dossier begrijpen als daar maar een deel van het dossier in zit. Hè? Ik begrijp wel dat het moeilijk is, maar iedereen heeft ook, denk ik, van de raadsleden kan werken met WeTransfer. Dus kwestie van dat dan door te sturen. Of ter inzage te leggen hier, of whatever, dat de gemeenteraadslid die dat wil verder bekijken, dat hij toch de mogelijkheid heeft om het volledige dossier te kunnen inkijken.
Goed.
Ja, u kan uiteraard het volledige dossier inkijken. In principe, ik ken al die bijlagen en die bijlagen dat zijn ook allemaal stukken van de gemeenteraad en het college. Dus een aandachtig raadslid kent die bijlagen ook en of heeft die bekeken, heeft die gelezen met betrekking tot deze dossiers. Maar dat zijn er inderdaad heel veel. Dus dat betekent dat alle stukken zijn met betrekking tot het RUP 5 Rof bijvoorbeeld en nog andere stedenbouwkundige dossiers die in de klacht opgesomd worden. Daar gaat het eigenlijk specifiek om. Dus je kan die zelfs in principe via Meeting Mobile met trefwoorden zo oplijsten. Maar als de raadsleden dat willen inkijken, ja, dan moeten ze bezorgd worden via WeTransfer.
Ik stel voor dat diegenen die dan zo bediend willen worden, dat die een seintje geven.
Ja, ik wil even verwijzen dat er ook een geluidsopname bij zat. Hè, dat die toch ook ter beschikking kan zijn voor de raadsleden. Hè?
Ja. Cool.
Die geluidsnaam is uit het dossier verwijderd, zowel door de minister van Binnenlands Bestuur als door de gouverneur, maar ze was totaal onwettig. En elke deontologische regel is daar overtreden.
Begrijp ik wel, maar ik bewogen toch de volledige klacht.
Ja, wel, de geluidsopname is verwijderd. De geluidsopname is verwijderd uit de klacht.
Mag, hè? Dat kan zijn, maar in de klacht van meneer Peters zat een geluidsopname bij. En u zegt de klacht hier, dus dan hoort dat er ook bij. U mag erbij vermelden van mijn part dat volgens u en volgens een aantal mensen dat niet gegrond is. Maar volgens mij is dat toch nog deel van het onderzoek, zowel van het forensisch onderzoek als van het juridisch onderzoek.
Nee, dat is geen onderdeel niet meer van het onderzoek.
Dus u...
Dat is geen deel niet meer van het onderzoek.
Er is een verschil tussen ongegrond zijn van iets, dan is er een beoordeling, maar dit is gewoon niet toegelaten dat het is niet wettig, daardoor is het uit het dossier gehaald. Dat is een groot verschil.
Ja, dat is een beoordeling van iemand die zegt dat het niet wettig is en dat is niet voor een rechtbank bevestigd of dat dat onwettig of niet wettig is. Zolang dat niet het geval is, is dat een open vraag.
Ik denk dat daar een duidelijk andere visie op is. Dus
u wilt dat stukje niet toevoegen aan de raadsleden dat zij kunnen beoordelen, zelf daar een oordeel kunnen van geven?
Nee, vraag het op aan uw partijgenoten als je het wilt beluisteren.
Ja. Ik moet dat niet beluisteren, dat is mijn vraag. Niet,
je zult ze wel kennen. Hè?
Ja, maar ik probeer toch beleefd te blijven en niet persoonlijk te worden. Ik begrijp hoe de aanval niet. Dus ik had ook kunnen zeggen dat het eigenlijk niet gepast is dat u daar antwoord op geeft, want het gaat over u. U bent betrokken partij. Dat had misschien beter geweest dat iemand anders het gedaan had. Ik heb dat ook niet gedaan.
Het gaat over het lokaal bestuur Boeghout. Het gaat niet alleen over mij. Hè. Er is geen algemeen bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur
Boeghout. Misschien handiger geweest om aan de voorzitter...
En ik ben altijd burgemeester van de gemeente Boeghout, dus ik vertegenwoordig hier het lokaal bestuur.
Maar u bent betrokken partij en meestal gaan andere betrokken partijen, gaan die allemaal buiten of wordt er gevraagd dat ze moeten buiten gaan. Maar ik noteer dat u de geluidsband niet wilt geven. Ik moet die niet hebben.
Behoort niet tot het dossier.
Hè, omdat u zegt dat het niet tot het dossier behoort. Voilà, dat is wat ik wil weten. Dank u.
Oké. Dit punt kunnen we afsluiten. Het is een kennisname. Dan gaan we over naar het volgende punt. Dat is ook een... kennisname, daar volgen er nog. En dat is de hulp voor Oekraïne en een toelichting stand van zaken. Koen?
Dank u wel. Dus het...
Sorry. Ja. Gaat u afgezet.
Ja, dank u wel. Dus wat betreft de stand van zaken met betrekking tot de Oekraïne-crisis, is het zo dat op dit moment we 75 tijdelijk ontheemden opvangen in de gemeente Boeghout. Er zijn op dit moment 18 plaatsen bezet in het Vijverhof. Er zijn 10 plaatsen bezet bij de gasthuiszusters in het kasteeltje naast Sint-Mathildis. Dat waren er aanvankelijk 11, maar er is 1 persoon teruggekeerd. Er zijn ook 29 plaatsen ingenomen bij 8 gastgezinnen. En die 29 plaatsen, dat zijn Oekraïners die via Fetazil naar Boeghout zijn gekomen. En er zijn 18 plaatsen ingenomen ook bij 8 gezinnen... Maar dat zijn dan vrienden of familieleden. Het is zo dat wij momenteel aan het bekijken zijn en ook de Oekraïners en de gastgezinnen aan het bevragen om eventueel te verhuizen naar de duurzame plaatsen in het Vijverhof die nog ter beschikking staan. U weet dat dat een problematiek is die ook in de actualiteit komt. Omdat die gastgezinnen minimaal 3 maanden voor die mensen zorgen. Er zijn gastgezinnen die daar ook langer voor willen zorgen. Maar na 3 maanden proberen wij toch een alternatief, een duurzaam alternatief aan te bieden. In principe zou dat mogelijk kunnen zijn vanaf eind juni, begin juli. Dat is eigenlijk ongeveer de timing waarom we werken. We hebben dus daar ook voldoende plaatsen om die mensen nog op te vangen. De laatste toewijzing dateert van 18 mei. Dan zijn er nog 10 personen naar Boeghout gekomen. Wat we ondertussen niet meer doen, is de meeting organiseren in Watan elke donderdag. Alleszins, dat gaan we toch nog even evalueren, omdat we zien dat de mensen daar niet meer naartoe komen, omdat ze elkaar ondertussen zelf hebben gevonden. Ja, voor de mensen die al samen zitten in de collectiviteiten, ja, die kennen elkaar ondertussen ook. Maar wat we nu ook zien, is dat de samenkomsten ook op andere manieren plaatsvinden. En niet in het minst tijdens de lessen Nederlands die wij organiseren op donderdag namiddag en vrijdag voormiddag. En daar ontmoeten ze elkaar en dat loopt ook heel goed. Er gaan op dit moment ook 8 kinderen naar school. 4 in de Jan Fransoenschool en 4 in Sint-Gabriël. En ja, we zijn natuurlijk ook het nieuwe schooljaar aan het voorbereiden voor die kinderen. En er is ook contact met de Sint-Gabriël College om vanaf september een OKAN-klas op te richten voor de leerlingen die in het secundair les moeten volgen. Dat is denk ik zo wat de stand van zaken, maar als daar nog vragen over zijn, dan wil ik daar gerust op antwoorden.
Sven?
Ja, ik had 1 kort vraagje. 8 kinderen gaan er naar school. Zijn het dan 8 kinderen op die 75? Of zijn er ook een aantal kinderen die nog afstandsonderwijs volgen? Met hun school kinderen? Of zijn er kinderen die momenteel nog geen school lopen? Om welke reden dan ook? En wat is een beetje de verdeling tussen die 75 volwassenen kinderen?
Ja, dus die 8 kinderen die behoren tot bij die 75. Hè, die zijn daarin. En er zijn er ook een aantal die afstandsonderwijs volgen. Maar die juiste getallen ken ik niet juist. Die kunnen we eventueel nog wel eens bekijken, maar dat weten we ook niet altijd exact. Dus er zijn 8 kinderen die effectief naar de lessen komen. Meestal is het zo georganiseerd, ook met inzet van vrijwilligers trouwens, dat in de voormiddag zij de lessen meevolgen in de klas, in regulier onderwijs, en dat we daarna in de namiddag ook nog een Oekraïne-klasje organiseren, ook met leerkrachten uit Oekraïne. Hebben er 2.
Oké, dank u. Gaan we over naar het volgende punt. Zokken kennisname. We hebben voor diegene, het zijn twee punten die gaan over organisatiebeheersing. We hebben Nadia Leenaerts in het publiek, dus ik geef de titel. Moesten er bij de collega's na het lezen van de documenten vragen zijn, dan mogen die uiteraard gesteld worden. En dan kunnen we onmiddellijk ook door de opmaker van de rapporten een antwoord krijgen. Vraagt iemand over G4 of G5 het woord? Of was dat allemaal duidelijk? Dan kunnen we niet anders concluderen dat er helder werk is verricht voor deze groep van mensen alleszins. Nadia, bedankt om ter beschikking te zijn. Ja. Dank u wel. Dus G4 en G5. Dat is niet juist. Die zijn behandeld en dan gaan we over naar twee projecten van Informatica. Ga jij die toelichten, Filip?
Oké, dankjewel. Ik ga even kort toelichten. Dus de gemeente zonder gemeentehuissubsidie. Dus dat is via het relanceproject van gemeente zonder gemeentehuis dat door Vlaanderen geboden wordt aan de Vlaamse steden en gemeenten. Die samen innovatieve digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Waar wordt er zoal ondersteund? Alle digitaliseringsprojecten die de dienstverlening en de werking van je stad of gemeente klantgerichter maken, die komen daarvoor in aanmerking. Waarop wordt er beoordeeld? Dat is op innovatie, werkplek van de toekomst en dienstverlening, meer bepaald digitale dienstverlening, haalbaarheid en hergebruik. Dus als wij hier componenten, IT-componenten ontwikkelen, is de bedoeling dat die ook elders in Vlaanderen mogelijk gebruikt kunnen worden. Kennisdeling en schaalbaarheid. En er gaat ook veel aandacht naar inclusiviteit. Het titel van het dossier dat Boeghout heeft ingediend is Transparante, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening voor onze burgers, verenigingen en ondernemingen. En we zijn heel trots dat we hiermee een subsidie hebben binnengehaald van meer bepaald 379.878 euro. Dat is niet niks. De niet-subsidieerbare kosten van ons dossier die bedragen nog plus minus 20.000 euro. Dit alles binnen project op groep 3. We zijn hier zeer trots op. Als kleinere gemeente staan we hier in een lijstje te pronken tussen Mortsel, Gent, Leuven, Antwerpen en Mechelen. Daar mogen we echt wel trots op zijn eigenlijk. Ik wil ook de mensen van onze IT-dienst die hier hard aan gewerkt hebben voor bedenken. Zij hebben dit alles getrokken. Uiteraard begint het eigenlijk werk nu pas. Het project dat Mechelen, dat ik net zei, dat komt dan in een volgend punt ook nog aan bod. Dus Boeghout wil hier plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening voor de burger realiseren. En dat gaat zowel over burgers, verenigingen als bedrijven. En daarnaast de werking van verschillende raden ondersteunen door middel van een digitaal participatieplatform. Een beetje technisch, waar gaat het effectief over? Een migratie van onze verouderde CRM-toepassing naar het LB365-platform. Dus in onze CRM worden onder andere onze tickets, onze klachten en onze meldingen bijgehouden en al dat soort zaken. Integratie met teamscaling, dat wil zeggen digitale telefonie, SharePoint, integratie met mijn burgerprofiel en integratie met de Magda-documentendienst van de Vlaamse overheid. Magda staat voor maximale gegevensdeling tussen administraties. Dus het gaat vooral over de integraties tussen die verschillende tools waar die subsidie ook voor een groot deel voor aangewend zal worden. Even ingaan op die LB365-suite, want dat is wel een belangrijk onderdeel. Dat is een bundel van toepassingen waar nu reeds meer dan 30 Vlaamse steden en gemeenten gebruik van maken. Boeghout en Mortsel komen daar nu bij. Mortsel heeft ook ingetekend of recht op deze subsidie. Dat wordt ook in samenspraak met Victor, de Vlaamse ICT-organisatie, ondersteund. Die tool bestaat uit verschillende componenten en zo zijn er onder andere notulenbeheer, postbeheer, evenementenbeheer, inname openbaar domein, meldingen en klachten, registratie en zo verder. En telkens als er meer gemeenten zich aansluiten, gaat die kost ook naar omlaag. Maar ook telkens als er een gemeente een extra component ontwikkelt, komt dat ook beschikbaar voor al die aangesloten gemeenten. Dat voor dat punt van onze subsidie die we toegewezen gekregen hebben. Dan het volgende punt op de agenda is nog de kennisname van het project van de stad Mechelen, waar stad Mechelen penhouder is en die wij mee ondersteunen. Dat is hier nog eens op de gemeenteraad geweest. Dus hierin participeren we. Concreet wil dat zeggen dat er een aantal uren van iemand van onze dienst burger ingezet zullen worden om bijdrage te leveren bij het analyseren van een 36 andere besturen, bij het analyseren van 12 processen in verband met burger, om die te gaan optimaliseren en ook te gaan digitaliseren waar mogelijk. Dat gaat onder andere over vaccinatie polio, dat gaat over rijbewijzen, dat gaat over wettelijk samenwonen, dat gaat over verkiezingen, volmachten geven bijvoorbeeld. En zo verder. Al die zaken kunt je ook op de sites van de Vlaamse overheid nog verder nalezen.
Dank u wel. Dat is, denk ik, knap werk dat er geleverd is. En daar kunnen we alleen maar fier over zijn. Heeft daar nog iemand een vraag over? Denk het niet. Dus dat is ook... Oké. Joost?
Ja, een vraagje in verband met die partners, met wie dat er dan wordt samengewerkt, met de firma's die dat voor de technologie en zo zorgen. Wat dat soms een probleem kan zijn, is dat je afhankelijk wordt van ene partner en dat die dan op een duurzame prijs dan toch misschien kan omhoog gaan zitten en dat je niet zo gemakkelijk kunt schuiven naar een andere. Of is het meer open source, waardoor dat verschillende informatica partners eraan mee kunnen helpen? Want dat is eigenlijk een modernere manier van omgaan met data en met informatica van besturen.
Philippe?
Ja, dus natuurlijk die SharePoint en die Team Scaling, ja, dat zijn Microsoft-producten, maar die LB365, dat is de belangrijkste suite eigenlijk, die dat dan aangeschaft wordt, of waar we ons in intekenen, die is eigendom van nu ongeveer 30 gemeenten en stadsbesturen. En de ontwikkeling daarvan, die wordt wel uitbesteed aan IT-bedrijven, maar de eigendom, de rechten, of de eigendom van die software, van die toepassingen, ligt bij die gemeentebesturen. Terwijl dat nu, hetgeen dat wij nu hebben, ligt de eigendom bij bijvoorbeeld Sipal of Sevi of andere bedrijven.
Ja, dat is perfect. Dat is de weg om te volgen, denk ik, voor de toekomst.
Oké, dank u wel. Het volgende punt is een punt rond verkeer. Krijgen we daar een toelichting bij of gaan we ineens over tot de stemming? Ik kijk naar Rudy. Oké. Vraagt iemand het woord? Ines?
Ja, ik had een vraagje. Er stond op een bepaald moment €75 voor de straat af te sluiten. Maar er wordt zo niet eigenlijk bijgemeld of dat een straat is met veel bussen of dat een lange straat is en korte. Dat vond ik heel, heel vaag. Dus ik weet niet in hoeverre dat daar nog...
Een straat is een straat, hè. Dus of er nu veel verkeer zit of weinig verkeer op, iedereen moet gelijk behandeld worden. Uw fractie heeft 2 keer geïnterpelleerd over dit punt. Zijn het afsluiten van de Frans-Jegerstraat door willen van een bouwproject daar. Dit is de oplossing, hè. Dus dat betekent dat mensen die straten afsluiten omwille van particuliere projecten of bijvoorbeeld een container plaatsen op de rijweg of op het voetpad of wat dan ook. En dat die mensen die krijgen even de tijd om dat te doen, maar nadien wordt er een retributie gegeven, juist om ervoor te zorgen dat de hinder en de overlast zo laag mogelijk is, zo klein mogelijk is. En we zien dat ook in de praktijk. We hebben ook gezien dat sinds dit reglement is ingevoerd, hè, dus nu gaat het enkel maar over een aantal kleine aanpassingen, maar sinds het reglement ingevoerd is, zien we ook dat mensen veel minder lang hun container op straat laten staan of op voetpaden laten staan. En dat is dus eigenlijk goed voor de weggebruiker. En dus dat helpt, dat stimuleert. Dus ik nodig u zeker uit om dit reglement mee goed te keuren deze keer.
Oké. Gaan we over tot de stemming. Oké, iedereen heeft gestemd en iedereen heeft ja gestemd. Gaan we over tot het volgende agendapunt. Hebben we hier een toelichting bij? Oké. Mijn muis doet niet goed, veel vervelend.
Ja, de drie volgende punten, dat gaat eigenlijk over de goedkeuring van de straatnamen die al op de gemeenteraad zijn voorgelegd geworden. Het is dan zo dat er een openbaar onderzoek moet gevoerd worden. En dan krijg je eigenlijk de definitieve goedkeuringen. Ja. Ah ja, we moeten eerst nog over punt G9 nog stemmen, zie ik nu. Ja, we moeten nog over de retributie stemmen. Excuseer. Maar dan heeft u de uitleg al gekregen voor de volgende punten.
Dan ga ik nu de stemming starten. Oké, punt is aangenomen. Eenparig. Dan gaan we over naar de straatnamen. Daar hebben we ook een stemming over. Ik mag ineens de stemming starten. Dat hier. Punt is ook aangenomen. Gaan we over naar G11. Ik heb hier een vreselijk. Ja, punt.
De stemming staat op het bord.
Dus we terug naar de agenda gaan.
Nee, dat doet je dan niet zo. Oké. Heb ik hier door. Ik kan hem niet afsluiten. Dat is de stemming.
Terug naar stemming en afsluiten.
Stoppen. Ik krijg hem niet afsluiten. De vorige stemming niet afgesloten. Het is geen goede mensen.
Is het deze?
Ja,
nu
zit
het in de tiende.
Nu zit het in de tiende.
Dan moeten we de stemming starten op
de negen is al eens.
Oké, dit punt is aangenomen. Eenparig. En dan gaan we over naar het volgende punt. En daar vraag ik ook de stemming over. Het is ook eenparig aangenomen. En dan vraag ik ook nog uw stemming over dit punt. Nog drie mensen, twee. Nog één iemand. Oké, één paar. En dan gaan we ook over naar het volgende punt. En dat is het is een kennisnaam, maar het is wel een toelichting. En dat gaat Filip geven. En Ines heeft daar al het woord over gevraagd. Of ga je eerst naar de toelichting horen, Ines? Ah, oké, doe maar.
Nee, ik vond dat heel tof dat die mevrouw vermeld wordt, die met die wijziging naar een vrouwennaam is gekomen. Maar ik wou toch ook zeggen dat Lode dat ook al heel veel heeft gevraagd.
Dat is waar.
Ja, voilà.
Dat is waar. Dat mag gezegd. Dus de volhouder wint misschien. Ja. Ik nodig je iedereen uit om dat te doen. Filip?
Ja, dankjewel. Ja, ik wilde even graag het vuilnisbekkenplan toelichten. Het is al een aantal keer in aanraking gekomen of in bespreking gekomen met verschillende interpellaties die al gebeurd zijn. Dit gaat daar deels een antwoord op geven. De doelstelling van het vuilnisbekkenplan is sluikstort verminderen, homogene inrichting van publiek domein, efficiënt beheer en ledigen, meten, opvolgen en bijsturen van alles wat met vuilnisbakken te maken heeft op het publiek domein. Dit plan als introductie zal een toevoeging zijn aan het toetsingskader publieke ruimte dat al geruime tijd in onze gemeente van toepassing is. Daarnaast is het ook nog de bedoeling om een netheidsplan, wat de titel ook mag worden, op te stellen, wat dan verder zal inzoomen op zaken die ook al in interpellaties naar boven gekomen zijn, zoals afval op evenementen en dergelijke. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de Mooimakers, dus het traject dat we ondertussen al 3 jaar geleden gestart zijn. En de acties die hieruit voortvloeien zijn de keuze maken van het verwijderen, verplaatsen van vuilnisbakken op basis van metingen en richtlijnen van de Mooimakers die hier toegelicht zullen worden. Even bekijken. De huidige situatie. Op ons grondgebied staan 271 vuilnisbakken, wat behoorlijk veel is. En er zijn ook veel verschillende types vuilnisbakken, wat het onderhoud dus bemoeilijkt. Dus als je ene wilt vervangen, zou je zo gezegd van elk type ene in stok moeten hebben. De bedoeling is om naar minder types vuilbakken te gaan, op termijn. Zolang dat die vuilbakken niet stuk zijn, ja, dan hoeven die ook niet vervangen te worden. Maar bijvoorbeeld de projectontwikkelaar van het midden heeft ook een apart type vuilnisbak gebruikt. Die kwam voor op die vorige slide. Ja, die zijn nog nieuw, dus die zullen nog wel geruime tijd staan. Maar de bedoeling is dus om te evolueren naar deze 3 types vuilnisbakken. Een soort standaardmodel, dan een model met grotere capaciteit voor op de hotspots en indien nodig asbakken. Locatiecriteria, dus die criteria die ik nu overloop, dat komt van de Mooimakers. Enerzijds op doorgangsplaatsen, plaatsen waar veel voetgangers en fietsers passeren en dikwijls tegelijkertijd, dus dorpscentra, dorpskernen, stationsomgevingen of andere plekken aan openbaar vervoer en parkings. Concentratieplaatsen, waar mensen geruime tijd verblijven, horecaomgevingen, openbare gebouwen, schoolpoorten, snoeproutes, dus de routes van en naar school, sport- en speelterreinen, parken, begraafplaatsen, fietspad en trage wegen, rustpunten al daar dan net, of picknickplaatsen en rustpunten bij een attractie. En dan hebben wij er ook nog bijgenomen hondenwandelroutes, omdat daar in onze gemeente echt wel vraag naar was. Dat is een puntje apart eigenlijk. En nog een kleine bemerking. In de gemeente Boeghout voorzien we geen vuilnisbakken in het buitengebied. Dat is een algemene richtlijn waar we ons toch aan trachten te houden. Waar voorzien we geen vuilnisbakken? Dat is ook belangrijk. Dat is in woonwijken en woonstraten, omdat ze trekken huishoudelijk afval aan op die plekken. Er ontstaat op die plekken in principe geen afval. Maar specifiek, zoals er juist voor die honden al is aangeduid, willen we in de gemeente Boeghout daar wel een uitzondering maken op hondenuitlaatroutes. Daarom zullen we die woonwijken daartoe bekijken als zones. Ik kom daar dadelijk nog op terug. dan waar nog niet aan afvalverzamelpunten, bijvoorbeeld glasbollen, niet in industrieterreinen, niet in openbare natuurgebieden en bossen. De intensiteit van het gebruik van de vuilbakken is daar meestal beperkt. De mensen voelen ook een drempel om daar afval te laten rondslingeren. De ledigingsfrequentie is er laag en de kosten om die te ledigen zijn daar hoog. En dan nog een wijziging in onze gemeente. Nu staat er nagenoeg naast elke zitbank een vuilbak. Daar willen we eigenlijk vanaf, want ja, in de zomer geeft dat geuroverlast en ook dikwijls overlast tot insecten. Dus het verhoogt het comfort van die zitbank dan op dat moment niet. Dan inplantingscriteria bij vuilnisbakken. Het is belangrijk dat ze vindbaar zijn, dus in het zicht, op logische plaatsen vanuit de gebruiker. En dat er een uniformiteit is, daarom ook die dat één type vuilnisbak. Gebruikersgemak, dus dat de loopafstand beperkt is, dat die in de looplijn liggen. Dan, zoals daarnet gezegd, nog die aantrekkelijkheid en geuroverlast onder andere vermijden, ook voor de buren, zie omgeving, hinder voor de omwonenden. Aandacht voor de minimale vrije breedte van voetpaden. Vuilnisbakken moeten wel in de looplijn staan, zichtbaar zijn, maar mogen niet in de weg staan. En dan algemeen in zones bij in- en uitgangen van groenzones, parken, pleinen en bij ons dus ook wijken. Een voorbeeldje van wat het effect gaat zijn van dat vuilnisbakkenplan. Ik heb hier de zilveren hoek even genomen. Al de rode bolletjes die je ziet, dat zijn plekken waar nu een vuilnisbak staat. Dat is op die 20 of 30 meter dat pleintje groot is dat enorm veel. Dus de bedoeling is om aan de toegang, en dit zijn nu twee toegangen, om aan elke toegang een vuilnisbak te plaatsen. Hetzelfde geldt voor, ik heb hier nog een straat dat ik even genomen heb, de Baron Carolilaan. Zelfde situatie, staan hier vier vuilnisbakken op een zeer beperkte afstand. Eén daarvan is ook wat we vroeger nog gebruikten, zo één voor hondenpoep specifiek. Maar dat kunnen er perfect twee worden, die groene bollen. Maakt ook dat als je die twee gebruikt, dat het voor onze diensten veel gemakkelijker is om aan het begin van dat straatje en op het eind van dat straatje, is zeer bereikbaar om te gaan ledigen. Natuurlijk, als blijkt dat in een zone waar zo vier vuilnisbakken staan, dat die zeer vol zaten, dat die veelvuldig gebruikt worden, oké, dan gaan we die niet alle vier verwijderen. Een andere plek waar heel veel vuilnisbakken staan, ik heb die nu niet op een schema, is bijvoorbeeld het George van Raamdonk Park of het park in Vremde, staat ook naast elke zitbank een vuilnisbak. Dus dat zal verminderen. Maar op die plekken gaan we wel een aantal van die grotere vuilnisbakken zetten, die we nu op de Bunderkes ook hebben staan bijvoorbeeld, aan zo van die picknickplekken of in het park in Vremde aan de toegang. Dus die grotere vuilnisbakken, ze hebben al de naam Smileys gekregen, die gaan we plaatsen op de hotspots. Die hotspots hebben we gedefinieerd ook in samenwerking met de mooimakers. Dus Bunderkes, het skaterrein, picknickplek langs de spoorweg. Op die plekken staan nu al van die grotere vuilnisbakken. Dan in het George van Raamdonk Park aan de speeltuin, het Wiebelplein, daar staat er nu ook een. Die staat nog niet vast op een beton, dus die is nog voor evaluatie, die kan nog verplaatst worden, maar in die zone willen we er wel zo ene zetten. En dan nog in Park Biezenwijken. Door het feit dat we die hotspots gedefinieerd hebben in samenwerking met de mooimakers, krijgen we ook een subsidie voor die vuilnisbakken. Dus die zijn gefinancierd eigenlijk samen met de mooimakers. Misschien nog even in de marge, die vuilnisbakken, die grote metalen bakken, zijn ook ontworpen door de mensen van onze werf. Dus die inwerpopening, daar past een pizzadoos in. Die rondes, daar past een 2 liter fles cola in, maar ook niet meer. Dus de bedoeling van geen sluikstort, dat je dat er niet kunt inwerpen. Die schuine rand is ervoor gemaakt, zodat je er in principe niks of zo weinig mogelijk kunt opplaatsen. Dus op die manier is erover nagedacht. En van binnen zit daar zo een grote blauwe ton in, dus die makkelijk ledigbaar is ook. En op die hotspots is er dus de capaciteit die vergroot kan worden. Er kunnen ook sensibiliserende campagnes gevoerd worden, maar ook repressieve campagnes. Zie de camera die al eens op het Scheffenhoofdplein gehangen heeft of ook al eens aan de Bunderkes gehangen heeft. Het ledigen. De vuilnisbakken in de gemeente Boeghout worden eenmaal per week geledigd. In de lente en de zomer worden de vuilnisbakken in de centra tweemaal geledigd en de rest eenmaal. Het aantal uren voor het leegmaken, om eens een idee te hebben wat dat werk druk is voor de werf of uitbesteed wat het in beslag neemt voor die vuilnisbakken leeg te maken is. Dus 6 uur in de winter tot 7:30 als er een deel tweemaal geledigd wordt. Nog een opmerking in de marge dat vuilnisbakjes op de terminus en op de perrons van de NMB's niet verantwoordelijkheid zijn van de gemeente. Dan is de bedoeling dat we verder gaan monitoren. Dus we hebben nu een monitoring gedaan de voorbije 2 jaar. Hè, van welke vuilnisbakken worden heel intensief gebruikt, in welke vinden we sluikstort terug en zo verder. Om op basis daarvan dan een plan uit te werken. Nu is de bedoeling, na implementatie van dat plan, hè, als we her en der de capaciteit vergroten of verschuiven, dat we dat ook gaan evalueren. Dat kan wekelijks door de ploegen die de lediging doen. Die zijn daar dan toch, dus die kunnen noteren als er vuilnisbakken heel vol zitten of totaal nooit gebruikt worden. En meer bepaald, periodiek ook door een jobstudent. Dat is dan met logging dat men effectief gaat kijken naar welk type afval zit er nu in de vuilnisbak. Een toffetje. Capaciteitsaanpassingen. Dus als we vaststellen dat een vuilnisbak regelmatig een vullingsgraad heeft van meer dan 100%, dan moeten we gaan bekijken of we in die buurt misschien uitbreiding van de capaciteit moeten doen. Als we zien dat een vuilnisbak regelmatig ongebruikt is, dan kan die verwijderd worden of eventueel verplaatst worden, want misschien staat die gewoon niet goed ingepland. Bij regelmatige vaststelling dat een vuilnisbak sluikstort bevat, kan er overgegaan worden tot communicatie om dat te melden. De inwerpopening zou kunnen aangepast worden of hier ook weer de vuilnisbak zou kunnen verplaatst worden. Dus recentelijk zijn we zo in de Gillegomwijk overgegaan tot het verwijderen van de vuilnisbak waar constant in gesluikstort werd. Nu hebben we hem intussen wel teruggeplaatst omdat de buurt er echt achter vroeg, maar die communicatie heeft er dan ook wel een tijdje uitgehangen. Ik weet nu niet juist wat de laatste ervaringen zijn van de laatste weken. Wat zijn de acties? Dus eerst zijn de inventaris gemaakt van welke vuilnisbakken hebben we allemaal. Die zijn ook allemaal geregistreerd in het GIS. Die worden gelabeld. Dan is er die monitoring gebeurd van die vullingsgraad en de detectie. Dat heeft nu wel wat tijd in beslag genomen. Dus zoals eerder gezegd, zijn we al 3 jaar geleden begonnen met dat traject met de mooimakers. Dan, ja, zoals je weet, is corona er gekomen. Maar om die metingen ja, representatief te kunnen doen, moet je wel een goede moment hebben. Je moet een goede moment hebben, bijvoorbeeld in de lente, deze periode, dat op een vrijdag of zaterdagavond mooi weer is, dat je weet dat er veel volk rondhangt, dat je weet dat er veel afval potentieel ontstaat. Ja, in die eerste lockdownperiode was het al niet het geval. In een examenperiode geeft dat ook weer een andere situatie. Dus we denken nu wel dat we een aantal goede momenten gehad hebben om een goede meting te kunnen hebben, om een goed beeld te kunnen hebben. Maar het wordt daar ook nog geëvalueerd en bijgestuurd. Dan de opmaak van dit vuilnisbakkenplan. De bijkomende capaciteit die al geplaatst is op enkele van die hotspots, maar er komen er dus nog bij. Dit is besproken ook op de Milieuraad, die hebben ook feedback gegeven, als ook op het college. Dan nu ter kennisname op de gemeenteraad. Er komt dus ook later nog een rustpuntenplan, dat moet nog komen. Dan is er nu, kan de werf eigenlijk starten met de uitvoering op het terrein, dat zal geleidelijk aangaan. We kunnen ook nog verdere subsidies aanvragen nadat we dit plan hebben. Verder zal er ook nog communicatie zijn met de implementatie van dit vuilnisbakkenplan, onder andere in de volgende hashtag Boeghout Beweegt. En dan ja, opmaak van die communicatie bij misbruik van vuilnisbakken, waarbij dat de capaciteit eventueel vergroot wordt of weggenomen wordt. En dan het inplannen van de periodieke monitoring, zoals dat net toegelicht. Zo, dat was mijn toelichting bij dit punt.
Ik heb Sven, Ines en Erik en Joost. Vragen zullen we eerst inventariseren. Sven?
Dank u wel, voorzitter. Eindelijk, Philippe, het is gelukt. Proficiat. Nee, het ziet er mooi uit. In verband met die 2 standaardmodellen, hè, want we willen evolueren naar 2 standaardmodellen plus dan een peukenpaal, of we wilden zoiets noemen. Zal dat ook opgelegd worden in de toekomst naar ontwikkelaars die mogelijk zijn? Bijvoorbeeld de volgende fase van het midden of de volgende fase van Zuiderdal, dank u wel. Zal dat opgelegd worden aan ontwikkelaars? Hè? Dus de keuze tussen die 2 of 1 van die 2. Die stalen vuilbakken, hè, want dat zijn dan korte stalen vuilbakken. Ik heb begrepen dat ze die op de werf dan zelf maken. Het ontwerp is van op de werf. Nu, staal is momenteel best duur. Ik begrijp ook dat daar een plastieke ton in zit dan. In hoeverre gaat dat dan rijmen met het feit dat daar iemand geschrijft in het plan dat dat eigenlijk dat die er tegen brand kan? Hè? Dus die vuilbak, maar die blauw ton dat daarin zit dan niet. Dus dat is een probleem. Maar dat is hetgeen dat mij opvalt bij die twee gekozen vuilbakken. Ik ben geen roker, voor alle duidelijkheid, maar er is geen mogelijkheid om er uw peuk op uit te doven. Wat ik heel veel zie in andere steden en ook andere modellen van vuilbakken. Dus dat vind ik wel raar dat dat dan niet voorzien is, maar dat er dan wel gekozen wordt voor extra peukenpalen, om het dan met dat woord te noemen. De uitrol van dat plan, het zal geleidelijk aangebeuren. Is het de bedoeling dat dat tegen het einde van het jaar uitgerold is, zo maximaal mogelijk? Of over welk tijdsbestek zie je dat?
Ines?
Die monitoring die is heel goed en toegelicht ook waarde te zijn, maar ik zag een hele hoop verwijderingen. Dus er zijn heel veel vuilnispakken die verwijderd worden. Worden die plaatsen ook terugbezocht of is het enkel de plek waar dat er een nieuwe staat? Want dan mis ik er zo wat in. En dan, ja, ik zag die langwerpige assenbakjes eigenlijk, maar bestaan er dus ook geen langwerpige hondenpoepzakjes palen? Ik heb dat ergens gezien, ik vond dat ook wel interessant. Erik?
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb nog een vraagje ook aan de schepen. Ik vind het een mooi plan op zich. Ik denk dat het ook nodig is. Maar wordt er in dat plan ook ergens geanticipeerd? Omdat dat nu is aan mijn standaardmaat, dat die vuilbakjes leeggehaald worden. 1 keer per week, 2 keer per week. Maar natuurlijk, als het allerheiliger is, gaat de vuilbak aan het kerkhof voller zitten. Als het vuil is op de bunderkes, gaat dat daar. Als het kermis in vreemd is of rommelmerkt. Hoe flexibel is dat systeem? Hoe kan dat eigenlijk een beetje anticiperen op geplande evenementen? Dat is mijn vraag.
Oké, en dan hebben we nog Joost.
Bedankt Filip voor de toelichting en voor het werk, het vele werk, ook van het gemeentepersoneel. Het is heel goed dat er een doordacht plan is voor de vuilbakken, zeker geen opmerkingen erover. Het is heel grondig onderbouwd. Wel een vaststelling in het algemeen, en daar kan het bestuur niet meer aan doen dan dat ze nu doen. Het is zonde dat er nog steeds veel zwerfvuil op straat komt. Er is nog een zwerfvuilactie gedaan en zoals steeds een grote hoeveelheid blikjes en flesjes die we hebben moeten oprapen, plastic flesjes. Een zeer spijtige zaak dat er nog steeds geen statiegeld is in Vlaanderen, terwijl er een grote meerderheid hier wel voorstander van is. Ik ben in ieder geval blij dat Boeghout mee in de statiegeldalliantie zit. Maar zoals gezegd, het is een goed plan.
Oké, dank je wel. Filip, ja. Dan mag je antwoorden.
Ja, eerst die vragen van Sven. Hier de twee standaardmodellen en dan de ontwikkelaars. Dus ja, hier gaat het eigenlijk over het midden. Daar staan nu uiteindelijk al wel een deel van die vuilnisbakken in fase 1 en 2 eigenlijk. Dus misschien is het dan wel aangewezen dat de fasen die nu nog gebouwd worden ook wel in diezelfde types aangevuld worden. Oké, het kan over nagedacht worden. Hetzelfde geldt trouwens dan ook voor die rustbanken die daar geplaatst worden. Dus net dezelfde bedenking. Dat kortenstaal, ja, op dit moment hebben we nog voldoende budget in die subsidie bij de mooimakers om er nog een drietal te laten bijmaken. Dus dat is op zich oké. Dus die prijs van dat staal, ja, dat stijgt een beetje. Maar ik vind dat op zich ook wel materiaal dat past in die verschillende omgevingen waar dat we die plaatsen. Dan die peuk uitdoven. Ja, op een korte stalen vuilbak kun je die over heel de vuilnisbak uitdoven. Dat is geen probleem. Dan op de gewone vuilnisbakken is er wel tussen die twee ronde inwerpopeningen is er zo een plaatje gemonteerd en daar kun je je peuk wel op uitdoven. In die korte stalen bak zit inderdaad zo'n ronde blauwe ton, hetgeen dat je vroeger zag op een swingfestival, ook op verschillende vuiven of zo. Inderdaad, dat is brandbaar, maar stel dat dat in brand vliegt, dan is onze vuilbak toch nog niet beschadigd. In het verleden hebben we verschillende beschadigingen aan vuilnisbakken gehad, die toch wel wat geld kosten. Dan de peukenpaal op zich. Het is niet dat we heel dorp vol peukenpalen gaan zetten, maar wel op die hotspots die gedefinieerd zijn, dus aan de bunderkes bijvoorbeeld, waar we veel sigarettenpeuken vinden. Maar bijvoorbeeld hier in de stationsomgeving zien we ook veel sigarettenpeuken. Daar zal er ook één komen. Verder hebben we tot nu toe geen plek gedefinieerd om peukenpalen te plaatsen. Dan het tijdsbestek, ja, dat hangt een beetje van de werf af. Maar die mensen zijn er op zich ook wel enthousiast over, omdat het ook gewoon in hun voordeel is. Als ze die palen plaatsen aan de toegangen van een park in plaats van midden in het park, die vuilnisbakken, dat is voor hen ook gewoon gemakkelijker om die te beheren en te onderhouden. Ook wat betreft het aantal vuilnisbakken, dat zou moeten verminderen. Dus we gaan er ook weer een aantal in reserve krijgen. En we gaan meteen een aantal van die oudere modellen dan kunnen vervangen door de nieuwere die daar weggenomen worden eventueel. Dus nee, ik heb geen exact tijdsbestek op dit moment. Zone per zone, laten we het zo stellen. Monitoring, ja, de monitoring is enkel de plaatsen, de vuilnisbakken die ofwel blijven staan, ofwel de nieuwe die bijgeplaatst worden. Degene die verwijderd worden, ja, die kun je niet meer gaan monitoren. Dus het is belangrijk dat bij de monitoring in de nieuwe situatie dat je gaat zien dat de capaciteit voldoende is. Dat is eigenlijk de eerste punt van monitoring dat je moet gaan doen in elke zone. Dan hondenpoep, paaltjes of andere zakjes of wat dan ook. Dat gaan we niet doen. Er is een duidelijke keuze gemaakt om de hondenpoep in de standaard vuilnisbak te laten deponeren. We gaan niet aparte vuilnisbakjes daarvoor plaatsen in het straatbeeld. De mensen kunnen ook altijd hun hondenpoepzakje mee naar huis nemen. Dus, maar we hebben wel al wat ervaring nu met de eigenaars van honden, of we hebben veel contact met de eigenaars van honden. Vandaar ook hetgeen dat ik gezegd heb, in de wijken waar er bij de richtlijnen van mooimakers eigenlijk geen vuilnisbakken geplaatst worden, wel op een speelpleintje of een voetbalpleintje of zo, maar niet in straten in de wijken, gaan wij dat nu toch doen bij de toegangen van de wijken. Hè? Zie de wijk als een toegang tot een park of een zone, om bij die toegangen, waar dat die mensen met hun hond dan toch waarschijnlijk wel een keer voorbij wandelen, om daar wel een vuilnisbak te voorzien. En dan nog de vraag van Erik over die evenementen. Ja, dat is dan een ander plan eigenlijk. Over netheid op evenementen of netheid in zones bij verenigingen of bij middenstand of wat dan ook. Nu, voor evenementen maken we soms gebruik van de vuilnisbakken van IGN om de capaciteit te vergroten. Ook met Allerheilige, zoals je vernoemde, wordt er al eens een extra container geplaatst op op de begraafplaats. Dat staat een beetje los van dit vuilnisbakkenplan bij die uitzonderlijke momenten eigenlijk.
Oké, ik denk dat toch nog een vraag. Ik wou net zeggen, ik denk dat dat allemaal heel helder is. Greet?
Het is ook heel helder. Ik wou alleen na zoveel interpellaties, Philippe, over het vuil en het afval, dacht ik, merci, want ik vind het chic werk. Dank u wel.
Ik denk dat iedereen daar zich bij kan aansluiten. Dus, Oké, gaan we over naar het volgende punt. En dat is een aantal reeksen voor vaststellingen van mandaten. Daar vraag ik de stemming over. Zeventien ja-stemmen, twee onthoudingen. Volgende punt, IGN dienstverlening. Daar vraag ik ook de stemming over. Zelfde stemming, 17 ja, 2 nee. Onthouding, excuus. Mocht mij vandaag echt in de ogen houden. Ja, dat twijfel ik niet aan. Gaan we over naar het volgende punt. En dat is IGN Milieu en Veiligheid. Daar mag je ook over stemmen. Zeventien ja, twee onthouding. Volgende punt, intergemeentelijke samenwerking, PITPA. Uw stem alstublieft. 17 ja, 2 onthouding. En een volgende punt is de intergemeentelijke samenwerking, PONTES. Ook daarover stellen we een mandaat vast. Ja. 17, ja. 2 onthoudingen. En dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is al de bijkomende agenda van de gemeenteraad. En het is het eerste punt, uitvoeren van de audit hartveiligheid. En daar is ook een stemming aangekoppeld. Maar ik ga daar eerst Wally het woord over geven. Wally, jij hebt die ingediend, die interpellatie, alsjeblieft.
Ik dank u. Een plotse hartstilstand treft in dit land zo'n 30 mensen per dag. Dat is om en bij de 11.000 mensen per jaar. De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Het opstarten van reanimatie tijdens deze periode verhoogt de overlevingskansen tot 50, zelfs 70%. De kans dat men een plotse hartstilstand overleeft is momenteel echter miniem. Meer dan 90% van de slachtoffers overlijdt. Daarin speelt mee dat 80% van de mensen niet weet hoe correct te reageren bij een plotse hartstilstand. Daarnaast is slechts een beperkt deel van de AED-toestellen publiek beschikbaar en weten mensen veelal niet waar ze zich bevinden. Om een gemeente of stad echt hartveilig te maken, zijn er dus voldoende AED-toestellen nodig en moeten ze voldoende inwoners weten te reanimeren. Hier komt het consortium van HeartSafe België op de proppen. Dit consortium bestaat uit verschillende actoren uit HeartSafe Belgium op de proppen. Dit consortium bestaat uit verschillende actoren uit de profit- en non-profit sector. Het wil het bewustzijn rond hartveiligheid verhogen en van het ganse land een 6-minuten zone maken om de overlevingskansen bij een plotse hartstilstand te verhogen. Hiervoor biedt het consortium de mogelijkheid om een gratis hartveiligheidsaudit uit te voeren voor iedere gemeente. Deze audit verloopt enerzijds digitaal en anderzijds via een gesprek. De audit begint met het invullen van een digitale vragenlijst, waarin gepolst wordt naar het aantal parameters omtrent de hartveiligheid van de gemeente. Het invullen van deze vragenlijst zou slechts enkele minuten in beslag nemen, wat de last voor de administratie tot een minimum beperkt. Daarna worden de antwoorden verwerkt en plant men een opvolgingsgesprek om een nauwkeurig beeld te krijgen van boekhoudvreemden. Na dit gesprek wordt alle informatie gebundeld in een situatieanalyse met concrete aanbevelingen die tot een snelle verbetering van de hartveiligheid kunnen leiden. Meer info en een gratis audit vindt u op de link. Aangezien de audit niets kost en slechts een heel beperkte inzicht van de administratie vraagt, gelet de nood van een hartveilige leefomgeving, gelet de concrete aanbevelingen die volgen uit de audit, vraagt het Vlaams Belang de gemeenteraad van Boekhout te stemmen over volgend voorstel. Er zijn geen financiële problemen. De gemeenteraad van Boekhout beslist een hartveiligheidsaudit uit te voeren bij het consortium HeartSafe op de website. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
Ja, Koen?
Dank u, Wally. Vooral omdat je zegt er zijn geen financiële problemen, ben ik al onmiddellijk geneigd om het voorstel mee goed te keuren. Dat was een slip op de tong, maar je hebt dat niet gehoord. Nee, het is inderdaad een heel belangrijke interpellatie. En ik wou er ook nog een klein beetje toelichting bij geven, omdat we daar ook mee bezig zijn. Dus wij hebben eigenlijk op deze moment hebben wij op 8, in ieder geval door ons gekende locaties, AED-toestellen staan in de gemeente. Dus als er
Ik wou even kort meegeven op het sportpark Snippenbosch, aan het ziekenhuis Multiversum, aan het verzorgingstehuis PVT Multiversum, dat is in de Heuvelstraat, ook aan het Sint-Gabriel College, aan het woonzorgcentrum Sint-Mathildis, aan Kapenberg-Oxaco, en daar zijn er twee, eentje in de cafetaria en eentje in de sporthal, en bij Reinders Etiketten. Nu hebben wij de intentie om ons netwerk nog uit te breiden. Wij hebben de vragen ook gesteld aan de dorpsschool in Vreemde en aan Don Bosco. Van Don Bosco hebben we al een positief antwoord gekregen. En ik had ook begrepen, onrechtstreeks dan, dat ook de dorpsschool van Vreemde daar graag wil in voorzien. En we denken er ook nog aan om aan de Jan Frasurenschool bibliotheek ook nog één te voorzien. Zijn dat er dan voldoende? Dat weten we niet. We verwijzen naar die 6 minuten. Maar er is ook een vraag gesteld binnen Elzora om daar een beleid rond te ontwikkelen. Men is er ook mee bezig, men heeft dat ook bevestigd. Want misschien zijn er inderdaad ook toestellen bij mensen die in de zorgsector zitten, bijvoorbeeld huisartsen, hebben er misschien ook liggen, dat weten we eigenlijk op dit moment nog niet. Maar men gaat daar inderdaad ook een analyse maken van waar zijn er nog eventueel toestellen privatief ter beschikking, wat moet er ondernomen worden om mensen ook op te leiden om met AED-toestellen te werken. Dus dat kan ook nog een heel, heel belangrijke zijn. En men gaat ook binnen de eerste lijnzone daarmee aan de slag gaan. Dus ik geef dit maar informatief mee als aanvulling op uw voorstel, wat we dus wel willen mee onderschrijven en ondersteunen. En het zal natuurlijk ook de bedoeling zijn om daarom dan ook de nodige communicatie te voeren, dat mensen die daar echt nood aan hebben of die dat belangrijk vinden, dat die daar ook, dat ook weten waar het dat zich bevindt of hangt. Of, dus dat is ook wel belangrijk. Dus dat is. Maar als er resultaat is vanuit Elzora, dan zullen we de Raad daar ook zeker over informeren.
Die website gaat je niet contacteren. Oh ja. Hoe is dat alleen zo,
hè? Nee. We gaan uw voorstel ook ondersteunen en mee goedkeuren. Dus we spelen op verschillende, we winnen op verschillende paarden in feite, om dat zo uitgebreid mogelijk te doen. Want die app, die hebben we ook al eens bekeken, maar die blijkt niet altijd zo accuraat te zijn. In dit geval heb ik contact met Jan de Lepelaere van Elzora, die daar inderdaad ook beleidsmatig rondwerkt. Maar we gaan ook uw voorstel opvolgen.
Fantastisch.
Daar is trouwens een stemming aan gekoppeld en ik vraag u nu uw stem daarover. U mag uw stem uitbrengen. En het voorstel is aangenomen unaniem. Dank voor het initiatief. Gaan we over naar het volgende interpellatie. En dat is een interpellatie van Sven. En die moeten we dan ook het woord geven. Ja, Sven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals dat u ongetwijfeld allemaal gezien hebt, is het aangepast en is de interpellatie niet meer nodig. Waarvoor dank. Het is spijtig dat het dan zo lang heeft moeten duren, want ondertussen is het al 3 maanden geleden dat het hier gezegd is dat het ging aangepast worden. Waarvoor dank.
Oké. Dat is een kleintje misschien. Ja, moet jij niet zeggen. Ah, sorry. Nee, maar dat bedoel ik niet. De aanpassing op zich. Mark heeft nog het woord gevraagd. Mark?
Ja, ik kan daar nog aan toevoegen dat die aanpassingen vroeger ook wel zijn doorgevoerd. In die zin dat alvast een poging is gedaan om dat te doen. Maar dat achteraf is gebleken op de raad die dan volgt, dat dat om een of andere ICT-technische reden toch weer teruggesprongen is naar die Engelstalige versie. Maar nu hebben we vandaag 3 testen gedaan en elke keer gaf het juiste resultaat. En we zijn blij om vanavond vast te stellen dat dat resultaat ook op de raad zelf gunstig is. En hopen dat het zo blijft staan. Ja.
Oké, dank u. Volgende interpellatie. gaat over de staat van de pleinen, Tsjechanovplein en Sint-Bavoplein. Het is de vorige, ik heb een overgeslagen. Excuus, Puppyhuis. Ja, Sven?
Ja, dank u wel, voorzitters. Collega's, in bijlage bij deze interpellatie zit een mail van de gemeentelijke dienst in het kader van dit dossier. Deze werd mij in de vorm, zoals dat ik ze heb meegestuurd, bezorgd. Wat me frappeert in deze is de tijdlijn, de welke toch haak staat op de verschillende beweringen die hier in deze zaal verschillende malen werden gedaan. Uit deze mail blijkt dat er pas echte actie ondernomen is door de diensten van de gemeente half oktober 2021. En sta mij toe hiervan te schrikken. Dit is een dossier dat al zoveel langer speelt en waar zoveel in onze gemeente zich betrokken bij voelen. Iets wat zoveel beroert. In het verleden werd dit meermaals besproken en werden er meermaals beloften gedaan. Toch werd er pas actie ondernomen in oktober 21, een dik half jaar geleden. De enige documentatie die er van voorgaande bestaat zijn twee PV's. Pas in oktober 21 werd dan beslist om dit via handhaving IGN de zaak te voeren. Op basis van dit document vrees ik ten stelligste voor het bestaan van dat grote en dat zware dossier waar hier al een aantal keer naar verwezen is, naast dat stedenbouwkundige, dat volgende maand op de rol staat. Wanneer zal dierenwelzijn nu eindelijk echt een prioriteit worden? Dank u wel.
Koen gaat daarop antwoorden als... de micro heeft.
Ja, Sven, ik heb ook een aantal keren op dit dossier tussengekomen in het verleden. En ik wil toch nog wel eens benadrukken, dat ik ook op de gemeenteraad heb gezegd in het verleden, dat we altijd alle acties hebben ondernomen. Er zijn heel veel controles geweest door de politie, het EVAVV, ook altijd in samenspraak met de inspectie dierenwelzijn en justitie. Nu, wat de containers betreft, ik ga dat nog eens even schetsen, want dat is wel heel belangrijk omdat... om dat eigenlijk aan elkaar te koppelen en om dat zo te begrijpen. Wij hebben als bestuurlijke overheid het recht om het herstel te vragen via het opleggen van een bestuurlijke herstelmaatregel. En dat is dus een administratieve maatregel, geen gerechtelijke procedure. Daar geldt trouwens ook een apart verjaringsregime voor. Die verjaring van die bestuurlijke maatregel is 5 jaar. Nu, in regel zal de overheid dergelijke bestuurlijke maatregel maar opleggen, en dat is ook de weg die wij hebben gekozen, indien het parket beslist heeft het stedenbouwkundig misdrijf niet strafrechtelijk te behandelen, dus indien het geseponeerd wordt. Die beslissing van het parket vormt dan trouwens ook meteen het aanvangspunt van de verjaringstermijn. Dus die 5 jaar zijn niet verloren of die zijn niet aan het wegtikken. Dus we hebben er steeds voor gekozen om eerst de strafrechtelijke weg te bewandelen. Alle nieuwe klachten en meldingen van mogelijke overtredingen werden telkens onmiddellijk voor verder gevolg overgemaakt aan de politie. En ik heb ook zelf een aantal keren informeel informatie overgemaakt aan het parket. Het is op 14 oktober in 2021 dat we inderdaad aan de dienst handhaving van IGN hebben gevraagd om een dossier op te starten met betrekking tot de vastgestelde bouwovertreding. Maar dat wil niet zeggen dat er daarvoor dus niks gebeurd is. Dus er zijn al opdrachten gegeven aan de politie om die PV's op te maken en dus ter zake ter plaatse te gaan. En het is de vordering van IGAN die eigenlijk gekoppeld wordt aan die strafrechtelijke procedure die wordt opgestart door de procureur als gevolg van het procesverwaal over de bouwmisdrijven, maar dat dus uiteindelijk niet geseponeerd is. En dat is nu uiteindelijk het belangrijkste. Dus die weg die we gevolgd hebben, die gaat hopelijk eindelijk tot resultaat leiden. Dus wij hebben van de eerste klachten van de buurtbewoners hebben wij onmiddellijk PV laten opmaken over de bouwbedrijven. Het parket heeft beslist om de betrokkenen te vervolgen en te dagvaarden op 20 juni. En dan moet die verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Ik blijf dus wel zeggen dat wij als gemeente steeds hebben opgetreden en ook de juiste piste hebben gevolgd. Het is zelfs zo dat, indien je de bestuurlijke weg zou volgen, de bestuurlijke procedure, dat je ook zonder een titel van de rechtbank kan de gemeente ook niet zelf overgaan tot het verwijderen van illegale containers of het opleggen van een dwangsom. Dus ook daar moet je een gerechtelijke procedure in volgen. Nu, u stelt en u blijft ook altijd vragen stellen, en dat is ook terecht, of er ook andere elementen zijn die spelen. En ik ga hier op de gemeenteraad zeggen dat ik daar als burgemeester van op de hoogte ben, maar ik kan en ik mag die informatie niet delen. Ik heb dat nogmaals gevraagd aan het parket en de procureur. En het antwoord daarvan is dat de, en ik ga het ook voorlezen zoals ik het heb gekregen, omdat ik daar toch nog eens bevestiging wou vragen. Ik heb dat ook in het verleden altijd gezegd, dat ik dat moet respecteren. Dus de finaliteit van het overmaken van bepaalde, wacht, ik ben even, gerechterlijke informatie aan de burgemeester in het kader van het protocol is het onderbouwen of treffen van bestuurlijke maatregelen en dat in het kader van bestuurlijke handhaving. Deze informatie kan dus niet gebruikt worden voor andere doeleinden. De informatie vanuit de rapporten van het Openbare Ministerie kan in caso niet gedeeld worden in de gemeenteraad, evenmin in besloten zitting, zelfs niet met de leden van het college. Dus ook mijn collega Schepenen zijn daarvan niet op de hoogte. Maar ik wil u dit antwoord voorlezen om er toch op te wijzen dat het feit dat er een stedenbouwkundige overtreding is vastgesteld en dat het heel belangrijk was om die bestuurlijke, om die overtreding, stedenbouwkundige overtreding, mogelijk te koppelen aan andere dossiers, dat dat wel belangrijk is. Dat is alles wat ik daarover kan zeggen.
Oké.
Dank u wel. Sta mij dan toch toe de termijn dat er overgegaan is best lang te vinden. Er zijn dan inderdaad slechts 2 PV's opgemaakt. Er zijn vaststellingen gemaakt, en meer dan dat, ongetwijfeld. Maar er zijn slechts 2 PV's opgemaakt. En pas in oktober 21 is dat overgemaakt aan IGEAN. Waarna dat ze bij IGEAN eigenlijk in gang geschoten zijn. Dus dan is in oktober, want het gaat over half oktober, ze zijn pas eind oktober, begin november, zijn ze daar effectief met hun vordering gestart, omdat zij uiteraard zelf ook nog onderzoek moesten doen. Allee, ik vind dat heel vreemd, omdat wij hier al ja, tot treurens toe daarover moeten interpelleren en daarover bezig zijn, en omdat dat toch ook wel zoveel mensen beroert, de kranten haalt, noem maar op, en ik vind die termijn gewoon verschrikkelijk lang, traag, log. Noem het dat je wilt. En ik had daar van de gemeente Boeghout uit toch wel iets meer verwacht.
Dat klopt uiteraard. We hebben op een bepaald moment ook besloten om het handhavingsstrict via IGEAN te laten verlopen. Maar dat wil niet zeggen dat er daarvoor ook geen acties zijn ondernomen. Ook PV's opgemaakt in opdracht van de gemeente door de politie. Dus wat IGEAN nu doet is ook een stuk die rol overnemen van de politie. Maar ook daarvoor zijn er al vaststellingen gebeurd door de politie ter plaatse, zijn de eigenaars ook al verhoord geweest door de politie. Onder andere met betrekking tot die stedenbouwkundige overtreding. Dus ook dat is gebeurd. Maar dat dat zijn gang gaat, ja, dat kan ik niet ontkennen. Dus ik ben ook tevreden dat er nu duidelijk een datum in zicht is waarop dat we hopen dat dat tot resultaten zal leiden.
Zal waarschijnlijk goed opgevolgd worden door iedereen. Volgende interpellatie gaat over dan de staat van de pleinen. Stefan Hofplein en Sint-Bavoplein. Sven?
Ja, dankjewel voorzitter. Beste collega's, Dirk, graag kom ik terug op mijn interpellatie van maart. Ondertussen ook weer al 2 maanden geleden. En toen zouden er dus plotsklaps veel acties komen in al de openstaande zaken op de pleinen, Aldaartje, Van Hoofdplein en het Sint-Bavoplein. Ik herhaal ze nog even opnieuw samen met de acties die zouden volgen of gevolgd zijn. Enkele concrete voorbeelden waren dat was die lantaarnpaal die vorig jaar in juli werd omvergereden. Die dat dus toen nog steeds niet vervangen was. Ondertussen verjaart hem echt bijna dat ongeval. In maart hebt u toen aangekondigd dat die eindelijk geleverd zou zijn bij Fluvius. Maar 2 maanden later staat hij er nog steeds niet. Er is alleen een stukje paal verlengd. Hè. Dus er is een deel van het geheel is ondertussen wel geleverd, maar nog niet alles. Dan de geplaatste zwarte metalen verkeersgeleiders ter hoogte van het Sint-Bavoplein. Ik denk een week na de gemeenteraad was daar plots de aannemer bezig. Heeft er daar een van vervangen. Die is ondertussen helemaal uitgereden. Die is nu verdwenen. Die heeft er een tijd gelegen. Die is dan verdwenen, weggenomen waarschijnlijk. Aan de andere verkeersgeleiders is er wat zo even niks gedaan. Ze staan alleen maar schotser en nog schever. Dan de verschillende losse stenen, die liggen nog steeds los. In de parkeervakken tegenover het Sint-Gabriel, die dals, er is er ene waar dat zelfs mijn petekind, en die weegt maar 25 kilo, op kan dansen. Als ik erop kan dansen, dat geeft dat iets anders, dat begrijp ik. Maar als er een kleine van 20 kilo op kan dansen, dan denk ik dat er iets aan moet gedaan worden. En de elektriciteitskast, die hangt ook nog steeds met een koordje vast. Twee maanden geleden werd er gezegd dat er van alles zou opgelost worden, aangezien de verschillende onderdelen geleverd zouden zijn. Maar de conclusie is dat het beeld van het plein ongewijzigd is.
Dank u wel, Sven, voor deze interpellatie. Ik zal beginnen met de lantaarnpaal. Dat is inderdaad een leidensweg. Fluvius is verantwoordelijk voor ons openbaar verlichtingsnet over de ganse lengte van onze gemeente, over alle palen, dus geen enkele uitzondering. Dus Fluvius is volledig verantwoordelijk voor die paal en zowel voor die kast ook. Dus wij mogen niks doen aan het elektriciteitsnet, openbaar niet doen aan het verlichtingsnet. Dus zij zijn volledig afhankelijk van Fluvius. Nu, Fluvius heeft de paal besteld en is inderdaad nu geleverd, dat staat daar. En dat is ook niet dezelfde paal dan die twee andere palen. Misschien hebben we dat nog niet gezien, maar daar is ook nog een punt waar ik niet tevreden over ben. Ik heb al verschillende malen met Fluvius gebeld. Telke maal zegt men, ja, dat komt in orde, dat komt in orde. Ik heb vandaag nogmaals gebeld, vorige week ook gebeld, Sven, ik blijf bellen. Men heeft mij verzekerd dat pas op 20 september die armaturen kunnen geleverd worden. Dus men kan die armaturen niet voor 20 september leveren. En dat is bij Fluvius een probleem, dat is niet alleen daar een probleem. Dat is ook een probleem geweest in de Dr. Theo Toestraat, is dat een probleem geweest. Op Zuiderdal is dat een probleem geweest. We blijven daar met Fluvius achter de feiten houden. En heeft dan te maken met de grote operatie, de fusie met al die gemeenschappelijke elektriciteitsnetwerken met zich meegebracht heeft. Ik was in elk geval geen voorstander van. En dat bewijst nog maar dat groot niet altijd goed is. Dat is vooral log, vooral niet goed georganiseerd op het moment. Er moet nog veel gebeuren, dus ik ben daar helemaal niet tevreden over. Ook die kast is een probleem bij Fluvius. Ook daar wachten we nog steeds op een uitkomst. Ze zijn op de hoogte van die feiten, al zeer lang trouwens. En trouwens op 10 juni hebben wij binnenkort nog een overleg met Fluvius en ook met andere nutsmaatschappijen. Dat zal dan nogmaals op tafel gegooid worden. We blijven daarop hameren. Dus wij zijn helemaal niet tevreden over de dienstverlening van Fluvius op het moment. Ik heb misschien eens vragen aan de voorzitter van Fluvius, Koen Kennis, of daar iets aan te doen valt, want echt, dat is nodig. Dat gaat dus over de lantaarnpaal en de kast. Over de andere zaken, daar is op begin april, heeft de aannemer daar een aantal werken uitgevoerd. Die heeft een aantal herstellingen uitgevoerd. Ik zal even opnoemen de welke. Dus die heeft een voetpad aangelegd aan de Konijnenbergstraat. Die heeft twee betonherstellingen uitgevoerd die het hoogstuk waren. Die heeft de voegen hersteld. Die heeft de voegen dus terug ingevoegd eigenlijk, waar nodig was. Dat is allemaal begin april gebeurd. Die heeft vier nieuwe vangnetels geplaatst, niet één, maar vier. En ook twee reserve bij onze werf afgeleverd. Die heeft die ter plaatse afgeleverd. Onze werf die kwam ophalen twee dagen later. Dus eigenlijk worden die continu kapot gereden. Ofwel zijn die niet goed geplaatst, ofwel zijn de mensen, zien ze die niet goed, ik weet het niet. Maar telke malen stellen we vast dat die stuk gereden worden. Dus dat is daar een probleem. Ook om zakken aan de valkoos opgelost geweest. De grasdalsven, dat is inderdaad nog steeds een probleem. Wat is daar eigenlijk het probleem? Dat gras moet een kans krijgen om te groeien, om die stevige verworteling en de wortels moeten daar echt hun weg zoeken tussen die grasdalsen, zodat er een stevige basis vormt. En dat is voorlopig nog niet gebeurd eigenlijk. Dus dan moeten we eigenlijk een beetje afwachten hoe dat evolueert. Misschien er nog bijkomende opmerkingen.
Ja, ik denk dat dan duidelijk is dat er met die verkeersgeleiders eigenlijk een verkeerde keuze gemaakt is bij het plan. U geeft het nu zelf toe dat ze dus constant worden kapotgereden. Ofwel reflecteert het niet hard genoeg, ofwel zie je het niet goed genoeg, ofwel is het niet duidelijk genoeg. Maar er is daar inderdaad wel een structureel probleem. Want ik moet zelf zeggen, ik heb er houtvasthouden nog nooit tegen gezeten. Maar ik heb er al wel veel mensen tegen zien zitten. Dus ik zie daar inderdaad wel dagelijks op. Dus ik denk dat er daar naar een structureel probleem moet gezocht worden. Want het kan toch niet zijn dat we gewoon elke twee maanden de twee nieuwe geleiders moeten gaan plaatsen. Dat kan toch niet de oplossing zijn?
Ik denk dat we daar moeten over nadenken. Dus ik laat het zeggen dat we binnen het college eens goed moeten bekijken waar daar oplossingen eventueel mogelijk zijn. Dus die suggestie gaan we zeker meenemen. Want ik ben ook niet overtuigd dat dat een goede oplossing is. Als je ziet hoeveel keer dat kapot gereden wordt, dat is inderdaad niet goed.
Oké, dan gaan we over naar de volgende interpellatie, is ook van Sven. Sven? Doe maar.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over het kruispunt N10 Gillegomstraat binnen Steenweg. Op dit kruispunt heeft het verkeer van de N10 richting Mortsel oranje-rood, terwijl het verkeer richting Lier nog een periode langer groen heeft. Er brandt voor hen op dat moment ook een groene pijl die aangeeft veilig te kunnen afslaan richting Gillegomstraat, richting Vremde. Het verkeer vanuit Lier dat wil afslaan richting binnen Steenweg of gewoon rechtsomkeer wil maken, heeft geen groene pijl om deze beweging veilig te kunnen maken. Sterker nog, een automobilist die deze beweging wil maken en het net boven zijn hoofd oranje ziet worden, kan de conclusie maken dat hij deze beweging zonder risico kan doen. En ondanks dat hij misschien nog auto's vanuit Mortsel ziet toekomen, in de veronderstelling dat beide rijrichtingen tegelijk rood hebben. Er wordt hem of haar op geen enkele manier duidelijk gemaakt dat het verkeer richting Lier nog een periode langer groen heeft. Dit heeft er een aantal keer tot een bijna aanrijding, getoeter en vuistengezwaai geleid. Kan het bestuur deze situatie aankaarten bij AWV en kijken of er voor een duidelijkere situatie kan gezorgd worden? Dank hiervoor. Het zal de veiligheid van dit kruispunt zeker ten goede komen.
Ja, Rudy?
Ja, Sven, bedankt. Uiteraard wel verwacht dat ik uw bezorgdheid ook wel deel. Weet dat we dit dus al jaren aan het aankaarten zijn bij AMV. En ik wil graag eventjes citeren op een van de antwoorden van AWV in een verslag dat we gevraagd hadden om de oversteekplaatsen van de N10 op alle kruispunten op het grondgebied van Boeghout na te kijken. Zonder natuurlijk heel het verslag te moeten voorlezen. Maar dit werd onder andere door hun geschreven, dat geen van de kruispunten in Boeghout voldoet eigenlijk aan het nieuwe actieplan betreffende de V-plannen. Dat zijn de verkeerslichte regelingsplannen samen met een grondplan. Hè. Die detectieconfiguratie is op alle kruispunten minimaal en is ook niet uitgebreid volgens het nieuwe actieplan. Boeghout hebben we dus gevraagd waarom dat nu pas opgemerkt is, maar AWV duidt dat het nieuwe actieplan nog niet zo heel lang van start is gegaan. Dat was toen, dat is al een tijdje geleden natuurlijk. Waarbij de lat voor alle kruispunten in Vlaanderen dus op een zekere hoogte is gelegd en er zoveel mogelijk persoonlijke willekeur wordt vermeden in het behandelen van. Maar daarmee heeft men een lijst opgesteld, ik heb dat ook al een keer vernoemd, denk ik, waarbij dus de zwarte kruispunten als eerste aan bod kwamen om geanalyseerd en aangepast te worden. Die kruispunten van de N10 van Boeghout hadden eigenlijk automatisch ook mee behandeld geweest zijn, maar omwille van het feit dat wij dat expliciet gevraagd hebben, kan dit nu naar voren geschoven worden als als prik behandeld worden. Dus we krijgen precies even nog een soort van voorkeursbehandeling in de theorie, in de praktijk lijkt het dus anders te zijn. Ondertussen, dat maakt er ook deel van uit, zijn er ook tellingen uitgevoerd, maar na ons laatste overleg van nu enkele weken geleden, hebben we dus met AWV zelf terug samengezeten, lijkt het nogmaals duidelijk dat de actie nog altijd op zich laat wachten. Het ondertussen aanbesteden studiebureau, en dat is nu juist gebeurd, want de vorige poging is blijkbaar mislukt, hè, zouden deze kruispunten in het kader van een PCV-dossier, dat is een commissie voor provinciale verkeersveiligheid, kunnen uitgevoerd worden. Maar concreet hebben we er nog altijd geen data over. Nu, buiten het vernieuwen van die verkeerslichten, u zult het ook vernomen hebben, zijn er nog heel wat andere bezorgdheden rond verkeersveiligheid en dan vooral in functie van die zachte weggebruiker die ook de N10 moet gebruiken. We kaarten die elke keer aan, maar ik denk echt dat er ik ben ervan overtuigd dat er een structureel probleem is vanuit de overheid betreft inzet van mensen en ook middelen. En een voorbeeldje om dit te kaderen, en ik citeer hierbij nogmaals, dat we nog een jaar geleden, dan moest in één keer alles snel gaan, want in het kader van het fietserenlaansplan voor de N10 en de bijhorende kruispunten was er een ingediende project voor Lier-Boeghout weerhouden, waardoor we alleen een aantal quick wins konden hebben, aanpassingen die meer ruimte en veiligheid voor de fietsers konden creëren. Ondertussen is duidelijk geworden dat ze, dat was toenmalig, dat ze dus wat meer tijd gingen krijgen, waardoor er synergieën mogelijk zijn en ook middelen ook iets efficiënter zouden kunnen aangewend worden. Herinner je misschien nog, 2021-2023, die twee werden dan geschoven naar 2022. En waar gaat dat hier concreet over? Dat ging dus onder andere over dat fietsrelaansplan. Dat was 1,4 miljoen euro voorzien op die N10, 1,4 miljoen euro. Structureel onderhoud van de N10, 1,25 miljoen euro. Dan herhaling van kruispunt Asberglaan, Stolfstraat, Keerlussen in Lier om de N10, 650.000 euro. Kruispunten Hillegomstraat, Heuvelstraat. De studie die was klaar om aanbesteed te worden, zodat die begin 2022 een studiebureau van start zou kunnen gaan. Dat is dus niet gelukt. Maar alle input die reeds verzameld is in het kader van die bovenstaande thema's, die is ondertussen, zou die moeten meegenomen zijn. En we hebben heel veel informatie bezorgd. Het studiebureau, ja, die moet normaal een startnota en een projectnota opstellen. In samenspraak dan met de leden van de PSG, de projectstuurgroep. Daarvoor zouden we normaal nog een uitnodiging moeten ontvangen. Tot op heden hebben we dat nog niet gedaan. Dus dat is samen Boeghout, Lier, De Lijn, provincie Antwerpen en AWV. Maar dit was de communicatie van bijna een jaar geleden nu, tot we twee weken dan een bericht hebben gekregen dat de budgetten met meer dan de helft gedaald waren en dat we die dan ook nog eens moeten delen met verschillende andere gemeenten. En dat we ook nog eens zeer snel moeten zijn, want ze willen de gelden van het fietsrelaansplan willen ze niet mislopen en ze willen die wel degelijk opgebruiken. Want die komen natuurlijk van Europa. Met andere woorden, grote wijzigingen moeten we nu niet verwachten, want er is geen tijd meer voor en geen geld meer voor. Begrijp dan ook, Sven, onze grote bezorgdheid en frustratie aan het adres van de minister, die altijd zegt dat verkeersveiligheid een topprioriteit is, maar in de praktijk dus hier veel te weinig mee doet. En waarschijnlijk heb je dat ook al kunnen lezen, we hebben dit dan ook in ons laatste overleg met de gouverneur, hebben we dat ook nog eens aangekaart. Dus vind ik, zou zeggen, het staat u ook vrij om dat aan te kaarten bij de minister of bij AWV. Misschien dat alle beetjes helpen. Vandaag is er nog een aparte mail binnengekomen van de regiomanager van AWV, die nog eens geantwoord heeft op een aantal vragen die wij gesteld hebben. Maar allee, er staat weinig nieuws in, buiten het feit dat het studiebureau toch zal aangesteld nu zijn of in kort zal worden aangesteld. En waarbij dat je dan waarschijnlijk in het najaar wel een aantal bewegingen gaan zien op de N10 tussen Liesperstreeweg en de Stoofstraat. Stoofstraat tot aan de Duwijkstraat. Maar soms gaat dat over een herlaging, soms gaat dat over lijnen die er geschild moeten worden. Maar ons grootste bezorgdheid is daar dat we hebben een aantal parkeerbehoeften die op een veilige manier moeten kunnen verlopen. Vooral op de plaats waar dat bakwal, de frituur, dat nieuwe huurbedrijf zit daar. Er is heel veel beweging naast een weg waar dat er 70 km per uur mag gereden worden. We hebben zelf daar een voorstel rond gedaan om te bekijken. Maar blijkbaar is het allemaal niet zo simpel volgens hen. Maar we gaan wel een aantal bewegingen zien, maar gaat dat tegemoetkomen om de behoeften die we hebben. Ik ben benieuwd. Ze hebben ook beloofd het kruispunt Gillegomstraat nu en de oversteek met de Heuvelstraat om die proberen versneld aan te pakken. Maar wat is versneld? Daar plakt geen enkel timing op.
Ik denk dat ik ook hier mag concluderen dat we daar nog op zullen moeten terugkomen mogelijk. Ja? Oké. Volgende interpellatie gaat over het vrachtwagen- en busverkeer op fiets- en voetpaden. Erik, ik geef u daar graag het woord over.
Ja, collega's. Ik zit nog in de vorige. Even een secondje. Enkele dagen geleden reed ik met de fiets in de Dr. Theo Tutstraat en zag ik voor mij een vrachtwagen afslaan richting Jan-Frans Willemstraat. Enkele fietsers op het fietspad moesten nog snel stoppen of uitwijken, want bij het nemen van de bocht reed de vrachtwagen met zijn volledige achterste wielen over de breedte van het nieuwe verhoogde fietspad. Aan de andere kant van de straat ging de laadbak van die vrachtwagen gedeeltelijk over het voetpad. Ondanks de tonnagebeperking van 5,5 ton mogen vrachtwagens daar blijkbaar wel rijden om te laden en te lossen. Iets gelijkaardigs heb ik ook al regelmatig zien gebeuren met bussen van de lijn die uit de Franse Tegenstraat komen en naar de Heuvelstraat afslaan richting N10 Om die bocht te kunnen nemen, zwingt de bus ook uit over een deel van het voetpad. Dit lijken mij toch gevaarlijke situaties naar de zwakke weggebruikers toe. Verbeid ik de volgende vragen aan het bestuur. 1. Kan er iets aan de huidige route of tonnagebeperking voor bussen of vrachtwagens gedaan worden om deze gevaarlijke situaties te vermijden? En 2. Kan men bij de volgende werken rekening houden met de draaicirkels van vrachtwagens en bussen, zodat die niet over fiets- of voetpaden moeten rijden? Dank u.
Ja, Rudy?
Ja, Erik. Al om op uw eerste vraag te antwoorden. Nu, quasi in het ganse centrum, met meestal smallere straatjes, is er inderdaad dus een verbod op die 5,5 ton. Behalve dan op die ontsluitingswegen, zoals bijvoorbeeld de As van de Hoofdse Stevengalix en de Frankstraat. Dat zijn de wegen die eigenlijk voor het zwaar vervoer moeten gebruikt worden. Dus die zonering van de tonnagebeperking, die lijkt mij echt wel in orde. Maar je kan natuurlijk nooit vermijden dat er bepaald plaatselijk verkeer, zwaar verkeer toch wel in deze zone moet laden en of lossen. En, maar ook soms het tonnageverbod gewoon negeren. Hè. Vraag is ook natuurlijk of dat degene die jij hebt opgemerkt, was dat plaatselijk verkeer of was dat geen plaatselijk verkeer? En we weten ook niet, misschien jij wel, maar dat staat niet meer in de interpellatie, hoe groot was die? Want natuurlijk, er is een verschil tussen een 10-tonner of een 40-tonner. Dat is een groot verschil. Nu, betreft de Jan van Willemstraat, kan ik u zeggen dat door het studiebureau werd er rekening gehouden met de nodige bochtstralen voor bijvoorbeeld afvalophaalvrachtwagens of op de brandweerwagen. Dus in principe zouden vrachtwagens van een beperkte grootte zouden moeten kunnen draaien zonder over het fietspad hoeven te rijden. Wat betreft de Franssegerstraat, dat is al een ouder project natuurlijk, naar de Heuvelstraat. Hier werden die bochtstralen ook bekeken voor de bussen van de lijn. En daar is het inderdaad correct dat de bussen met een deel van hun carrosserie, dus het stukje dat eigenlijk voor hun voorwielen zit, dat die over het voetpad hangen. Maar omwille van de beperkte ruimte al daar, is er gewoon geen andere oplossing. En aangezien deze bocht ook alleen eigenlijk maar stapvoets kan genomen worden, want die komen ook van uit de voorrang, gaan we er ook vanuit dat dat risico dat daar zeer beperkt is. En weet ook dat we dat elke keer bekijken samen met het studiebureau en proberen in te schatten bij nieuwe projecten. Dus we doen dat wel, maar we zitten geconfronteerd historisch soms met breedte van straten, waar we niet altijd de keuze hebben. En we zien dat er inderdaad soms min of meer gevaarlijke toestanden soms gebeuren, die we, denk ik, niet kunnen vermijden.
Ja. Mijn suggestie was dan, kan de bus dan niet anders rijden, dat ze er niet langs die kant moet uitkomen, maar bijvoorbeeld rondrijdt of zoiets. En ik neem aan, die vrachtwagen die ik gezien heb, was inderdaad een vrij grote. Ik denk dat dat meer dan 10 ton was. En die kan daar niet draaien zonder over dat fietspad te rijden. Maar wat dan nog erger is, als je van de andere kant komt, achter een hoek, zie je die vrachtwagen niet aankomen. Dus ik vind dat echt wel gevaarlijk. Je kunt niet dat lokaal verkeer beperken tot bepaalde... Allee, dat die geen gebruik mogen maken van zo'n smalle straat. Dat die langs ergens anders moeten komen.
Ja, maar het is een plus 5,5. Je hebt niks anders. Je kunt niet continu toezien. Met andere woorden, ik wil wel meedenken, maar als je een oplossing weet, oké, goed. Maar ik denk dat er geen oplossing is. Hmm. Wat lief? Ja, maar dan moet je inderdaad heel het dorp volhangen, dat weet ik. Ja. Dat is, maar de vraag is dat de moeite waard om dat soort van overtredingen... In principe, die gaat er nooit snel doorrijden. Hè. Dat is ook niet het geval. Hè. Dat kan daar ook niet. Hè.
Nee, die moest in de Heuvelstraat zijn, maar dan kun je toch een andere weg pakken dan langs de...
Ja, maar dat is de verantwoordelijkheid van die persoon. Hè?
Ja, dat is waar.
Oké, de bekommernis is alleszins gelijklopend. Dat we dat best vermijden, dat die daar komen. Volgende interpellatie gaat over de terminus in Boeghout. En Greet heeft daar het woord over. Greet?
Goedenavond, collega's. In deze interpellatie zou ik graag nogmaals aandacht vragen voor de eindhalte van de tram aan de Borsbeekse Steenweg en de omgeving rondom de terminus.
In het verleden is het al gebleken dat fietsen die er 's nachts blijven staan regelmatig worden gepikt of beschadigd. In het veld achter de terminus zijn veel doorgekniepte en weggeworpen fietsloten te vinden. Ondanks het regelmatig patrouilleren van de politie blijft dit echt wel een probleem. Dat is zo een beschadigde fiets enkele weken blijft hangen, moedigt het vandalisme natuurlijk nog meer aan. Hier aan het einde van de interpellatie zie je enkele foto's. Ik heb die getrokken. De rechterfoto, die fiets hangt er ondertussen 3 weken, bijna 4. En een andere fiets, de linkerfoto, die is ondertussen opgeruimd. Ook op dit plein bevindt zich hier een glazen wachtruimte voor de tram en de busreizigers. Deze ruimte is vies en er slingert overal afval rond. Het is zeker geen aangename plaats om gebruik te maken en te wachten op uw vervoer. Ik ben er me van bewust dat het onderhoud van deze wachtruimte en de omgeving valt onder verantwoordelijkheid van de lijn. Toch zou ik het bestuur willen vragen om dit mee op te nemen en op te volgen. Het blijft wel Boeghuis grondgebied en het geeft een negatieve uitstraling aan onze gemeente. Alvast bedankt.
En we krijgen een repliek van... Even het woord vragen dan. Ja. Alsjeblieft, komen.
Dank u wel. Dank u wel, Greet, voor uw interpellatie. Het is eigenlijk zo dat wij die problematiek ook al een aantal keren hebben aangekaart binnen de Minos, maar ook in overleg met de lijn. En ik denk dat de enigste oplossing daarin is dat inderdaad je daar een camerabewaking gaat installeren, omdat je er anders eigenlijk niet uitkomt, maar daar gaan wij niet over als gemeente. Hè. Dus dat is eigenlijk een zaak ook van het agentschap Wegen en Verkeer trouwens, die ook dat domein moeten beheren. Wat daar natuurlijk ook een element is dat heeft meegespeeld, of dat ook besproken is geweest met de politie, is dat de lokfietsen daar een tijd zijn ingezet geworden. En daar heb ik mij ook al een aantal keren terug over bevraagd of dat er nog resultaat oplevert en met welke frequentie dat ook wordt ingezet. Maar dat is eigenlijk op deze moment, staat dat op een laag pitje. Dus ik ga dat zeker ook terug ter sprake brengen. Ja, wat de wachtruimte... Wat de wachtruimte betreft, dat is een problematiek die we duidelijk moeten blijven aankaarten. Nu, wij hebben ook altijd als bestuur voorgesteld om daar in de toekomst een hop-in-punt te maken. En ik denk ook dat als dat er zou komen, dat dan ook automatisch leidt tot meer sociale controle. Ik denk dat we ook naar zulke oplossingen moeten werken. Maar ik heb daar nu... Dat zijn een aantal elementen die...
Het is dus niet dat bijvoorbeeld de mensen van de werf, die fietsen die er helemaal beschadigd liggen, dat die dat mogen opruimen.
Het is ook zo dat zij op deze moment wel opdracht krijgen om weesfietsen op te laden, maar wij werken daar eigenlijk meer met de mensen van fietspunt, is het eigenlijk, die eigenlijk zouden kunnen opvolgen. Maar ik ga daar wel eens een keer over bevragen of we die daar ook mogen ophalen.
Ja, want ik fiets er nu elke nacht op zijn minst 2 keer voorbij. En als je er langskomt, je ziet een fiets, oké, die is op zijn kant, er is een wiel afgewezen. Je komt er terug voorbij, een spatbord ligt 5 meter verder. Je komt er nog eens voorbij, een licht ligt. Allee, ik bedoel, het zadel, dat duimt uit. Hè, terwijl, ja, een kapotte fiets of iets wat beschadigd is, dat vraagt voor vandalisme blijkbaar. Nu niet bij mij, maar...
Ja.
Aan het begin, heel zichtbaar, stond er al nu 3 weken en een half een fiets waar ze 2 wielen helemaal van ineen kapot. En dan denk ik, ja, nu die hangen wel vast, hè, maar die gaan ze niet pieken natuurlijk. Hè. Dan kun je niet meer fietsen. Maar, Sven?
Ja, aansluitend bij de zone Kapenberg dan, had ik nog wel een vraag hoe ver dat het stond met het RUP Kapenberg. Hoe ver staat het college ermee om daarmee aan de slag te gaan? En over welk grondgebied spreken we dan? En hoe ver staan we met het Heracles-verhaal? Is daar al iets in gewijzigd, hè? Omdat dat toch hierbij aanhangt?
Het is wel een heel ander thema, maar ik heb er geen problemen mee om...
Ik heb het over de zone.
Ik heb ook geen probleem om daarover te communiceren. Dus wij hebben het dossier op de agenda geplaatst van de gouverneur. Bij het bezoek van de gouverneur en de bestendige deputatie van vrijdag 8 dagen geleden. Wij hebben daar eigenlijk te horen gekregen van de deputatie bij monde van Luc Lemmens dat zij achter een oplossing staan om meer sport- en recreatiemogelijkheden te creëren rond de site van Kapenberg, zodanig dat een mogelijke verhuis van Hockey Heracles mogelijk is. Naar waar moeten die dan komen? Dus na de uiteenzetting van de voorzitter hier op de raad heb ik aan beide partijen individueel gevraagd om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Dus zowel aan de raad van bestuur van Kapenberg als aan Hockey Heracles. Zij hebben dat ook gedaan, zonder dat het bestuur daarbij aanwezig was, voor alle duidelijkheid. Omdat wij altijd hebben gesteld dat de eerste oplossing moest zijn om het eigenlijk te integreren aan de zijde van het woonzorgcentrum. Dat lijkt ook logisch. Dat was ook trouwens de initiële vraag van Hockey Heracles. Ten eerste omdat ze daar al eigendom hebben, tussen Vocco en het woonzorgcentrum. Onvoldoende om al hun infrastructuur eigenlijk aan te leggen. Maar mits een herschikking van een aantal sportterreinen binnen het RUB Kapenberg en dan op het specifiek op het domein van Kapenberg zou dat toch wel moeten kunnen, maar dan moeten zij wel overeenkomen, want dat betekent wel dat er twee terreinen van Hockey Heracles eigenlijk op het domein van het woonzorgcentrum moeten gerealiseerd worden. En dat betekent dat twee partijen daarover een akkoord moeten vinden. Wij hebben dan kennis genomen van het feit dat die gesprekken terug aan de gang zijn en dat die positief verlopen en dat ze daar elkaar aan het zoeken zijn. Maar als we dat ruimtelijk gaan bekijken, dan betekent dat toch wel een wijziging van het huidige RUB. Dus binnen het huidige RUB kan niet het volledige programma gerealiseerd worden. Dat geldt zowel voor de mensen van Hockey Heracles als voor de mensen van Kapenberg. Omdat Kapenberg zelf ook een aantal concrete vragen heeft. Onder andere de mogelijkheid tot de bouw van een nieuwe sporthal. Dat zit daar bijvoorbeeld ook in. En zij willen ook met de herschikking van een aantal sportterreinen. Zij hebben op dit moment nog een aantal aan de randen van het domein, vooral ten noorden en dan ook richting Veldkant, agrarisch gebied, wat ook zou moeten kunnen omgezet worden voor sport en recreatie. Dus dat is een beetje de situatie. We hebben dus eigenlijk we hebben groen licht over die gesprekken gekregen. Dus we hopen dat die gesprekken de goede richting uitgaan. We hebben ondertussen de twee partijen al 1 keer samen gezien, waar ze ons bevestigd hebben dat ze daarover aan het praten zijn. En wij hebben dus aan de deputatie dan de vraag gesteld of dat zij daarin willen meegaan. Daar hebben we ook positief antwoord op gekregen. En wij hebben binnenkort, maar dan moet ik even de datum zien, ik weet niet alles uit mijn hoofd, hebben wij een overleg met het departement Omgeving, 15 juni. Hebben wij, dus dat is al over 14 dagen, hebben wij een overleg met het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. En de provincie gaat daar ook bij aanwezig zijn. En als ook het departement Omgeving van de Vlaamse overheid stelt dat een wijziging van het bestaande RUB mogelijk is, dan denk ik dat we in de richting van een oplossing aan het gaan zijn. En dat betekent dat de tweede optie, optie B, die de hockey eigenlijk had voorgesteld om het alles te realiseren op de gronden van de federale verzekeringen aansluitend bij dus Kapenberg, dat die optie komt te vervallen. Bovendien weten we ook, en dat is hier ook trouwens gezegd geworden, die federale verzekering, dat was tot hiertoe alleen nog maar een mondeling akkoord. Dus die stappen waren nog niet ver. Maar alle opties worden eigenlijk onderzocht. Ik vind het ook cool dat alle opties worden onderzocht.
Oké, dank u, Koen.
Alsjeblieft.
Ik vind dat je veel uit je hoofd toch kunt halen. Ja, nog bijkomend, Greet en Joost ook.
Ja. Nou, dat is fijn even mijn interpellatie gebruikt voor andere vragen te stellen. Ik wou nog even vragen, als er zo fietsen in het dorp ergens kapot, vernield, vasthangen aan een ander fietsrek, is dat wel voor de mensen van de gemeente voor op te pikken?
Normaal gezien pikt de werf die weesfietsen op, maar ik ben nu zelf even aan het twijfelen of dat ondertussen gedelegeerd is naar fietspunt of niet.
Ik weet het niet. Nu, omdat het weggetje richting het Zuiderdal, als je van de Schraanstraat komt, daar hing de fiets, die is ondertussen verdwenen. Maar ik krijg net van een collega van de NVA een foto door van twee fietsen die hangen aan een fietsrek. Ook alle twee beschadigd. Maar ik heb juist gevraagd waar, maar
Het is nog niet binnen.
Het is nog niet binnen. Maar bij deze dus. Maar
dat is u wel adviseren om dat gewoon door te geven via onthaal@boekhoud.be.
Oké, okay,
en dan komt dat zeker bij de juiste dienst terecht. Ja. Om die op te halen.
Oké, okay, dat is niet de groene, want ik dacht eerst dat je nog de groene lijn moest bellen, maar dat is dat niet.
Dat is de groene lijn eigenlijk.
Oké, okay. Ja, voilà, dus toch wel. Oké, okay, merci. Joost?
Ja, ik kom ook nog heel even terug op die camera's. Dat we eigenlijk nog altijd wachten op een evaluatie van de werking van de verschillende camera's. Onder andere het effect op het zwerfvuil en zo. Omdat camera's niet alles gaan oplossen, die gaan die kapotte fietsen ook niet oplossen. En die kosten heel veel geld, maar voor een aantal andere zaken zijn die misschien wel heel nuttig geweest. Dus ik ga een van de volgende gemeenteraden zeker de vraag stellen om toch die evaluatie even te komen brengen over die verschillende camera's. Net om het nut, maar ook in sommige gevallen, want dat gaat over heel veel geld, dat je toch goed nadenkt van, je zegt nu, we gaan daar camera's zetten, daar bij de, is dat nuttig? Is dat geld waard? Dat is even af te wegen.
Ik heb nog niet gezegd dat we ze er gaan zetten, maar dat zou een oplossing kunnen zijn. Hè?
Ja,
maar je hebt het voor alle duidelijkheid over die overlastcamera's. Hè?
Ja.
Maar het is misschien iets voor september, oktober, Joost, dat we dat...
Of sneller als dat kan, want het ging normaal in het begin van het jaar gebeuren, denk ik. Maar ik heb dat al gevraagd.
Uw vraag?
Ja. Oké, bedankt.
Goed, dank u. We gaan over naar de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie van Sven over de huis- en tandartsen. Ja, Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter, beste collega's. Er zijn verschillende zelfstandige huisartsen en groepspraktijken in onze gemeente, net zoals tandartsen. Blijkt toch dat er een tekort is en dat verschillende praktijken met een patiëntenstop of wachtlijst werken. Een spijtige zaak waar een gemeentebestuur op eerste zicht weinig aan kan doen. Kan het bestuur dit opnemen in de eerste lijnzone en hier eventueel een lokaal globaal plan mee opstellen? Bijvoorbeeld bekijken hoe de administratieve vereenvoudiging, door welke in gang werd gezet, kan worden uitgerold. Bijvoorbeeld door het delen van administratieve krachten. Is dit iets wat leeft op het niveau van de eerste lijnzone?
Ja, Els? Sven, dank je wel voor deze interpellatie. Wij delen met het gemeentebestuur zeker deze bezorgdheid, want er is absoluut een tekort aan huisartsen en tandartsen. Dat lezen we en horen we overal. Maar dat is niet alleen in onze gemeente, hè, dat is ook in de naburige gemeente zo. Dus het is zeker nuttig om dat te bekijken met Elzora. Ik heb dan ook contact gehad met Jan de Lepeleire, dat is de voorzitter van Elzora. En hij heeft mij verteld hè, dat ze net 2 weken geleden eigenlijk al met het bestuur deze vraag bekeken hebben. Dat zij een dossier hebben opgemaakt en dat zij dat binnenkort gaan bespreken met de huisartsenkring. En dat wat betreft de huisartsen. Voor de tandartsen zijn ze nog bezig met een analyse te maken. Maar dat zou in de toekomst ook bekeken worden. Maar we zijn ook bereid om met hun in gesprek te gaan om te kijken op welke manier dat het, of welke rol dat eigenlijk het gemeentebestuur hierin kan opnemen. Ja. En ik ga jullie daar verder over brieven als ik daar meer over weet. Ja.
De volgende interpellatie is een interpellatie van Ines. Ines?
De gemeente Boekhout heeft 2 jaar geleden het bomencharter ondertekend. Via dat charter engageren steden en gemeenten zich om extra bomen te planten op hun grondgebied in de strijd tegen de klimaatopwarming. Een onderdeel van het bomencharter is de telling van het aantal geplante bomen in onze gemeente vanaf 1-3-2020 tot 31-12-2024. Wat is de stand van de bomenteller en houdt deze ook rekening met de bomen die gekapt worden en niet enkel met deze die erbij komen? Zou het niet zwervend zijn om de bomenteller zichtbaar te publiceren op de website en de sociale media van de gemeente? Nog in dit verband, maar ook in verband met dierenwelzijn, een bijkomende vraag. Kan er een aanplantverplichting worden opgelegd aan de eigenaars van paardenweiden? In de praktijk zijn de paardenweiden vaak kaal grasland zonder enige schaduw. In Vreemde zijn er tal van weides te zien waar geen schaalstal staat. Men verwacht dat mensen daarvoor beboet worden. Maar misschien is beboomd een betere oplossing, was mijn bedenking. De verplichte aanplant van 1 of meer grote bomen zou en de dieren ten goede komen en het klimaat. 2 vliegen in 1 klap. Dus hoe zou het bestuur tegenover zo'n aanplantplicht staan?
Dus voor wat betreft het bomenplan, ik ga op die interpellatie antwoorden in afwezigheid van de bevoegde schepen. Dus die bomenteller die staat op onze website, je vindt die onder wonen, milieu en mobiliteit.
bomenteller, heb jij een boom geplant? Het is natuurlijk wel zo dat je burgers die bomen op hun eigendom planten niet verplicht zijn om ze in de bomenteller te zetten, omdat planten van bomen vrijgesteld is van vergunning, tenzij het gaat over een bebossingsvergunning. Nu, in het bomencharter, enige nuance, engageerde de gemeente zich om zoveel mogelijk bomen aan te planten. En concreet staat de teller op 4.579 bomen sinds 2019. In 2019 werden er 57 nieuwe bomen aangeplant, in 2020 waren dat er 128 en in 2021 waren dat er 4.374, waarvan 3.060 aan de Molenbeekbron en 1.314 elders. In die cijfers zit ook de boete in, zo zeggen ze dat toch, hè? Dat wil eigenlijk zeggen, dus als er een boom geplant wordt en die sterft af het jaar nadien, of die komt er niet door, dan wordt die vervangen. Dus is daarmee ingecalculeerd. Excuseer.
Tellen die dan als twee of dat blijft één boom?
Dat blijft één boom natuurlijk, ja, uiteraard. Er zijn natuurlijk ook wel kapvergunningen die afgeleverd worden, maar het is zo dat wanneer er een kapvergunning wordt afgeleverd, wij altijd opleggen om een heraanpaan te doen. Allee, dat gebeurt zelden dat dat niet gebeurt. Daar is wel geen controle op. Als een particulier vraagt om een boom te rooien in zijn tuin of op privé-eigendom, dan gaat de ploegbaas van Groen gaat dan ter plaatse, gaat dan ook bekijken of daar een reden toe is. En dan leggen wij een heraanplant op. Dus in principe zou dat ongeveer 1-op-1 zijn, maar een sluitende controle heb je daar niet op. Om u een voorbeeld te geven, in 2021 zijn er zo 120 bomen beoordeeld. Maar in principe moeten die eigenlijk ook heraangeplant worden. Welke bomen dat daar niet in zitten, zijn bomen die geveld worden via een burgemeestersbesluit. Dat wil zeggen dat die onmiddellijk geveld worden omwille van de veiligheid. Ik heb dit cijfer zelf niet meer opgezocht, maar dat is op één hand te tellen. Maar dus de algemene hebben we dus een goede resultaat. En het is natuurlijk de bedoeling om dat nog te versterken, want in 2023 komt er nog een tweede boomplantactie. En ook op het openbaar domein gaan we her en der nog bijkomende bomen voorzien. Wat betreft de suggestie rond de paardeneigenaars, die moeten inderdaad een beschutting voorzien. Dat is verplicht. Dat kan een schuilhok zijn, maar dat kan inderdaad ook een natuurlijke beschutting zijn. Dus dat kan een boom zijn. Het is niet de gemeente die daar toezicht op houdt, maar dat zijn de inspecteurs van dierenwelzijn. Dus we hebben dat hier een aantal keren al aangehaald, dat als de regelgeving daarvan overtreden wordt, dat je dan daar ook uw klacht of uw melding kan aan overmaken aan de inspectie dierenwelzijn. Dus het zou een suggestie kunnen zijn om eigenaars van paarden te sensibiliseren om niet alleen een schuilhok te voorzien, maar eventueel ook een boom te planten. Maar ik spreek liever van sensibiliseren. Ik hou er niet van om een vingertje op te steken en te gaan verplichten. We kunnen dat trouwens ook niet verplichten. Maar het kan wel aangehaald worden bij eigenaars om te zeggen van boomplantacties ook te doen in weien waar dieren staan. Dat kan.
Maar een schuilstal is verplicht. En ik bedoel dus, als er geen schuilstal staat, dus wat een verplichting is, zou je ook een boom kunnen verplichten. Ik beschouw het in als een.
Er is een verplichte beschutting. Hè?
Ja, voilà. Ja.
Dus als er geen beschutting is, dan kan je inderdaad een verplichting opleggen. Maar de keuze hoe je die beschutting dan organiseert, ja, daar heb je natuurlijk niet over te oordelen. Als die eigenaar dan kiest van oké, dan zet ik een schuilhok en geen boom, dan zet hij een schuilhok.
Maar ze zouden een boom kunnen planten en daar zou de gemeente in kunnen stimuleren, hè? Want een boom lijkt mij sneller geplant dan een schuilstal voor sommige mensen. Nu, ik had die fotootjes er ook bij gedaan, omdat, stel nu gelijk bij Gabriels, 48 bomen die eruit gaan, worden die ermee afgetrokken in dat bomenplan? En als er dan compensatie is bij sommige dossiers, is dat dan echt zo'n grote boom tegen zo'n klein sprietje? Is dat 1-op-1? Dus het is niet dat je voor die grote boom, dat er anders gecalculeerd wordt dat je er 100 kleintjes voor in de plaats moet zetten of zo.
Nee,
daar zit toch nog iets.
Dat is 1-op-1.
Dat is niet goed, hè? Allee, ja.
Dat is 1-op-1.
Oké. Dank u voor de interpellatie.
En ik had dat ook bij uitbreiding over, want dat staat er niet bij, maar ik denk dat ik ook had geschreven bij uitbreiding voor eigenaars die hun grond laten liggen. voordat ze bebouwen.
Dat heb ik niet gelezen.
Ja, dat is, ik herinner me toch dat ik dat zo doorgestuurd.
Oké, we ronden dit af. Dank u wel. Collega's, ik zou voorstellen, omdat collega Peters er niet is, dat die interpellatie... Nee. Ja, daar gaat het niet over. Hè. Een interpellatie is een vraag van een gemeenteraadslid aan het college. En vermist dat die er niet is, geef ik hem het recht om dat op een andere manier, op een ander moment, nog terug opnieuw te doen. Oké, dan mag u naar de... Ja, ja, Lode?
Wordt u dat automatisch
op de agenda volgende keer gezet?
Hij zal daar een initiatief voor moeten nemen.
Hij moet dat zelf doen.
Om het her... Maar u hebt ook het woord voor de volgende interpellatie.
Ja, daar staat mijn naam bij. Hè?
Ja.
Zoals jullie wellicht weten, hechten we binnen het dorp veel aandacht aan mens, natuur en milieu. En we zijn heel bezorgd over de gevolgen van de klimaatsverandering daarop. We zijn daarom heel blij dat de gemeente in samenwerking met de provincie en IGAN werk maakte van een energie-klimaatsactieplan en steunen dit initiatief ten volle. Door samenloop van omstandigheden kon geen van onze raadsleden op 2 mei fysiek aanwezig zijn op de gemeenteraadscommissie van het klimaatsplan, waarvoor onze excuses. Tot onze spijt bleek het niet mogelijk te zijn om via digitale weg of overleg deel te nemen, waardoor we met vele vragen rond dit plan blijven zitten. Omdat we ons heel graag engageren om met andere partijen aan een gedragen energie- en klimaatsplan te werken, willen we hieronder onze belangrijkste bedenkingen en vragen stellen. Daarbij focussen we niet alleen op details, maar op wat we denken wat essentieel is om tot een gedragen plan te kunnen komen. We hoorden de schepenen tijdens de gemeenteraadscommissie meermaals herhalen dat ze de nadruk wil leggen op sleutelacties en niet te veel naar de achterliggende cijfers wil kijken. Wij zijn eerder van mening dat het een goed en doelgericht klimaatplan, inclusief de daarbij horende actiepunten, alleen maar mogelijk is als de doelstellingen, de beleidsdoelstellingen, in dit geval de te behalen reductiecijfers helder en duidelijk zijn. En dat zijn ze volgens ons niet. Vandaar volgende onderstaande vragen. 21% in plaats van 40% reductie. Wat ons opviel is de grote mismatch tussen de doelstelling van 40% reductie, te behalen volgens het burgemeestercovenant, en de reductie die potentieel gehaald kan worden met de voorgestelde acties. Volgens het burgemeestercovenant en de inleiding van het document gaat Boeghout voor 40% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2012. Concreet betekent dit dat we een uitstoot van 85.000 ton CO2 in 2012 moeten reduceren naar een uitstoot van 51.000 ton in 2030. Als we starten met de cijfers uit 2018, 77.000 ton, zoals dit in de klimaatactieplan wordt toegepast, wil dit zeggen dat er tussen 2018 en 2030 een reductie nodig is van 26.000 ton CO2. Je zou dus verwachten dat er een plan op tafel ligt dat streeft naar een reductie van plusminus 26.000 ton. We lezen nu in het plan, er staat alleen voorstellen in van maatregelen die zouden kunnen leiden tot reductie van 10.399 ton CO2 ten opzichte van 2018. Concreet wil dat zeggen, als je start op 77.000 ton in 2018 en eindigt met 10.000 ton, je in 2030 uitkomt op een uitstoot van 66.000 of plusminus 70.000 ton. Als je dit vergelijkt met de uitstoot in 2012, kom je op een reductie van 18.000 ton, ofwel 21,5% ten opzichte van 2012. Dat is zo goed als de helft van 40%. We citeren hierover uit het rapport. De berekende maatregelen reduceren de uitstoot met een 10.000 ton CO2. Dat wil zeggen dat er nog 15.801 ton CO2 extra te realiseren is in de glastuinbouw of andere sectoren. Daarna volgt de rest van het rapport dat enkel gaat over 10.399 ton die gerealiseerd wordt in de gebouwen van de huishoudens en de tertiaire sector, de transportsector, de openbare verlichting en de lokale energieproductie. Over de resterende 15.000 of plusminus 16.000 ton die in de glastuinbouw of andere sectoren gerealiseerd moeten worden, wordt met geen woord gerept. Onderstaand heb ik daar dan een grafiekje bij gevoegd. Graag een reactie van de schepen waarom de acties slechts een reductie van 21% beogen. Is het niet verwarrend dat er in de intro en de rest van het rapport over 40% wordt gesproken? En bovenal, is dit voldoende? Waarom de landbouwsector en de glastuinbouwsector volledig negeren? Als er één ding duidelijk wordt in dit rapport, is dat er blijkbaar aan de landbouwsector niet geraakt wordt en dat deze sector blijkbaar vrijgesteld van CO2-reductie. Spijtig genoeg is de realiteit dat de landbouw voor ongeveer 50% van alle uitstoot zorgt in boeghout. Als je dan de reductie van de totale uitstoot wil bekomen van 40%, is dat onmogelijk zonder die sector te raken. Je kan immers niet verwachten dat 40% reductie van de totale uitstoot te bekomen binnen de sectoren die nu samen plusminus 50.000 ton uitstoten. Dit zou neerkomen op een reductie van 80% van de uitstoot tegen 2030 in al andere sectoren dan de landbouw, wat uiteraard onmogelijk en uiteraard ook niet wenselijk is. Ook daar de totale uitstoot hebben we grafiekje terug bijgeplakt. Wat ons ook opvalt is in de eerdere versie van het klimaatrapport, zoals opgesteld door de provincie en IGIAM, er wel een belangrijke en duidelijke opdracht was weggelegd voor de landbouwsector. Ook hier hebben we figuren aan toegevoegd. In de nieuwe versie van het plan is die belangrijke reductie van 16.000 ton plots weggelaten. En staat er ter verantwoording, we konden deze maatregel doorrekenen voor de gebouwen van de huishoudens en tertiaire sector, transportsector, openbare verlichting en de totale energieproductie. Voor landbouw, de belangrijkste uitstoter in de gemeente, was deze tool minder geschikt. Waarom die tool, die eerst wel geschikt was, ineens niet meer geschikt blijkt, begrijpen we niet goed. Daarnaast toont deze figuur heel goed aan hoe weinig de huidige voorgestelde maatregelen bijdragen aan de totale te realiseren CO2-reductie. We vinden het natuurlijk goed en belangrijk dat er extra zonneboilers, zonnepanelen komen, maar in de plaats van nu de focus te leggen op die details, willen we vooral de klimaataanpak die impact gaat hebben. En daarbij de landbouw zeker niet genegeerd. Kan de landbouw zeker niet genegeerd worden. Conclusie en concrete vraag. Zoals wij van de opname van de gemeenteraadscommissie begrepen hebben, is het de bedoeling dat we enkel nog input geven op voorgestelde sleutelacties en die tegen 11 augustus. We willen uiteraard input geven op die voorgestelde acties, maar we willen in de eerste plaats een klimaatsplan dat doet wat het belooft, met name acties voorstellen en bij voorkeur koppelen aan timing en budget, die leiden tot de reductie van de CO2-uitstoot met 40%. Daarom lijkt het ons essentieel om eerst op zoek te gaan naar die resterende 20% vooraleer in de details van de andere acties te duiken. We vragen de bevoegde schepen daarom eerst een concreet plan voor te leggen waar die 16.000 ton CO2 extra te realiseren in de glas, tuinbouw of andere sectoren.
Oké. Er is Martijn die wilt aansluiten, zie ik. Heb je de micro gevraagd?
Ja, ik wou niet ingaan op de inhoud, maar wel duidelijk stellen rond de commissie, dat we de gelegenheid willen geven om over het hele rapport nog ten gronde te discussiëren. Dus uw bijdrage kan zeker aan bod komen in de commissie in september. Dus ik raad u zeker aan om de nodige amendementen rond uw thema voor te bereiden om in de commissie ten gronde te bespreken. Want we zijn voor een aantal zaken niet ten gronde kunnen gaan door een aantal afwezigheden en door de korte voorbereidingstijd die er was. Dat gaat niet alleen over de actiepunten. Dat wou ik even specifieren. En ik hoop dat iedereen de mail van Mark Speelman gelezen heeft. En ik nodig iedereen ook uit om goed voorbereid naar de commissie te komen, zodanig dat we die discussie vooraf kunnen voeren voor de gemeenteraad. Dat was het enige dat ik wou aanvullen.
Oké. Gaan we die interpellatie helemaal meenemen, Ines?
Ik wou nog wel eventjes iets benadrukken, dat het vooral ook een handreiken naar de landbouw is, voor een oplossing te zoeken, ook voor die mensen zelf. Dat het niet is dat deze standpunten tegen de landbouw zijn, want daar wordt er al heel snel van gemaakt en dat is absoluut niet de bedoeling.
Oké.
We kunnen alles meenemen, ook naar de commissie, of want de schepen is er nu niet. Er is uiteraard, het college heeft collegiaal de vragen bekeken. Er kan een antwoord gegeven worden. Het is zoals u...
Nee, wij gaan, als ik even mag, voorzitter, we gaan de interpellatie nu niet behandelen. We gaan niet de commissie overdoen. Dat was het werk van de commissie. Zoals ik de voorzitter komt, van de commissie dan komt te zeggen... Dus we nemen dat mee naar de commissie van 12 september. Dat is ook afgesproken met de voorzitter. En wat betreft het standpunt naar de landbouw, ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat jullie dan concrete acties naar voren brengen om die CO2-reductie in de landbouwsector mogelijk te maken. Hè. Het zijn niet alleen de vragen die moeten gesteld worden, er moeten ook voorstellen gedaan worden. Ja. Dus op 12 september gaan we dat ook behandelen. En met betrekking tot de vorige interpellatie kan ik er ook aan toevoegen dat voor wat betreft de klimaattoets en de bouwcode, dat eigenlijk ook kan besproken worden in die commissie. Omdat dat daar ook allemaal mee te maken heeft. Ja. Dus het lijkt mij logisch om dat debat samenhangend te voeren op alle elementen.
Sven heeft nog een bijkomende vraag.
Nee, ik heb geen bijkomende vraag. Ik heb wel eerder een bijkomende opmerking naar de opgelegde termijn. 11 augustus en dan 12 september, als ik me niet vergis. Ik ga mij als gemeenteraadslid en fractievoorzitter geen termijn laten opleggen. Ik ga mij... ik vind dat niet oké dat we een maand voordat de commissie er moet zijn alles al moeten doorgestuurd hebben. Ik ga mijn eigen agenda bepalen en mijn fractie gaat dat ook doen. Wat niet wil zeggen dat wij niet constructief willen meewerken, zeker en vast niet. Maar ik ben daar niet mee gediend met zo'n opleg van termijnen. Ik vind dat eigenlijk niet oké.
Laat het ons... Ik neem akte van uw standpunt uiteraard en ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar het is vooral een manier gezocht om... ordentelijk te kunnen werken. Laat ons daarvan uitgaan. Hè. Niet om u de mond te snoeren. Ja, Lodo? Ja,
ik had er nog één vraag bij. Aan u dan en Marleen. De vorige keer was die provinciaal ambtenaar niet aanwezig. Die gaat er nu wel zijn tijdens die commissievergadering. Ja, want die was toen ook afwezig wegens ziekte om daar toedracht toe te geven.
Ik heb begrepen dat hij ziek was. Dus ja. Ik ga ervan uit. Maar we zullen dat aan Christus nog eens expliciet vragen. Of die toelichting. Ja. Maar dat was een toelichting bij de cijfers trouwens
ja.
ook.
Ja.
Of dat die kan gebeuren op de commissie. Ja. Ik dacht dat dat de bedoeling was. Maar ja.
Okay.
En wij zijn uiteraard... Voor ons dringt het niet. Allee, er dringt wel veel uiteraard, ook op vlak van milieu. Maar als dat mee behandeld wordt in september en in augustus, is dat voor ons oké.
Oké. Dan...
Ik moet misschien toch nog even kort toelichten, want ik weet niet of dat voor iedereen duidelijk was. Dus het was eigenlijk de bedoeling om op die commissie eventueel ook al amendementen te bespreken. Dat kan, en elk raadslid heeft het recht daartoe zelfs op de zitting neergelegd worden. Maar zal misschien de werkzaamheden dan wat vertragen of bemoeilijken. Maar goed, iedereen heeft daar het recht toe. Maar afhankelijk van de voorstellen en de acties die gaan binnenkomen, de amendementen die binnenkomen, is de verdere behandeling... op de gemeenteraad van september, maar als dat heel veel voorstellen zijn, en dat is heel veel debat, dan kunnen we dat ook op de gemeenteraad van oktober behandelen. Dus dat geef ik ook nog maar even mee. Maar op de gemeenteraad van oktober gaan we het wel uiterlijk behandelen. Sowieso. Hè. Dus dan denk ik echt wel dat er tijd en debatmogelijkheden genoeg zijn geweest om definitief het over het plan te stemmen.
Oké. Martijn, wil jij nog het woord? Ja.
Ik wou nog toevoegen dat een aanpak vooral bedoeld is om inhoudelijk goed voorbereid te kunnen discussiëren. Hè? Want de commissie is bedoeld om de discussie te kunnen voeren zodanig dat die niet volledig op de gemeenteraad moet gevoerd worden. Maar uiteraard kunnen amendementen op elk moment worden ingediend. Hè? Dus het is inhoudelijke voorbereiding die we vooral wouden orchestreren zodanig dat iedereen goed geïnformeerd aan de meet komt om de discussie ten gronde te voeren wat vorige keer niet zo goed verlopen is.
Oké. Wil je nog iets woord, Erik? Ja?
Ja, ik wil ook dat de nodige experts dan aanwezig zijn, hè, want er wordt hier veel verteld en veel cijfertjes worden op tafel gegooid. Maar de nodige expertise rond CO2 en CO2-voeding en ontwikkeling van planten, die ontbreekt hier wel degelijk. Hè. De landbouw en vooral de glastuinbouw, die gebruiken CO2 als voeding. Dus dat gaat niet op in de lucht, hè. Dat is voeding voor de planten. Als die zelf lokaal niet geproduceerd wordt, moeten ze dat aankopen. En die expertise moet ook wel eens op tafel gelegd worden, want daar weet men blijkbaar veel te weinig van.
Ik stel voor, Dirk, dat je mee aanwezig zult zijn op de commissie, omdat je daar zelf toch ook wel een serieuze kijk op hebt, hè?